Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Deze aflevering van Met Nerds om Tafel wordt mogelijk gemaakt door ICT Groep. Zonder dat je het weet maak je regelmatig gebruik van de software van ICT Groep. Want ICT Groep werkt met ruim 1000 collega's aan software voor vitale infrastructuur. Bijvoorbeeld geautomatiseerde systemen voor tunnels of het aansturen van een waterzuiveringsinstallatie. Klanten van ICT Groep zijn bijvoorbeeld HelloFresh, ASML, ProRail en Porsche. Software van ICT Groep is overal om je heen. Welkom bij Met Nerds om Tafel. We praten vandaag met...
Floris.
En mijn naam is Randall Pelen. Onze gastnerd van vandaag is Reinier. En die kun je waarschijnlijk al wel kennen. Want hij heeft hier eerder aan tafel gezeten. En hij is ook een host van de Appels en Peren Show.
Twee keer,
hè? Dat is vaak, jongen. Dit is een derde keer.
Ja, is dat de meest verschijnende gast in de aflevering?
Sorry, dat nog niet.
Nee?
Oh. Nee, maar het kan nog, want we moeten vaker op afstand gaan opnemen. Dus wie weet wat de toekomst brengt. Je schrijft ook de 82% nieuwsbrief. Je maakt snuggere zaken met Rick Pastoor. Freelance ontwerper en product owner, persfotograaf, Mac-enthousiasteling, ook nog vader. Reinier, hoe stel jij jezelf in godsnaam voor op verjaardagsfeestjes? Want dan krijg je niet deze hele mond vol.
Hi, ik ben Reinier.
Reinier, wat doe jij dan?
Van, hey Reinier!
Ja, oké, persfotograaf staat ertussen, maar dat is een klein verhaaltje hoort erbij. Ik ben natuurlijk geen persfotograaf. Ik ben wel viroloog, maar geen persfotograaf. Ik heb drie keer met een foto van die door mij geschoten is op een enorm groot nieuwsmedium in Nederland gestaan. Eén keer op nu.nl en één keer op nos.nl als de eerste foto op de pagina.
Dan ben je letterlijk drie persfotograaf, keer. Toch?
Ja, maar dat is het enige. Het was gewoon.
Hey, we hebben er met z'n allen voor besloten om hier geen hele treurige corona-aflevering van te maken.
Oh.
Want die zijn er al genoeg. Dus we gaan het ook over hele leuke dingen hebben. Maar ja, toch even starten met de elephant in the room, de olifant in de kamer. Hey, jongens, hoe maken wij deze dagen mee? Floris, kom jij de dag een beetje door?
Ja.
Oké, mooi. Ben je dan?
ik heb genoeg te doen, alleen ik kan niet
echt
naar buiten.
Je moet wel.
Ja. Nee, het probleem is, je kan gewoon niet naar buiten. Weet je, ik hou van buiten en ik mis het. Maar ik ben er ook wel, ik had in de vorige podcast ook de tip gegeven, ga eerder naar bed, zodat je eerder op kunt staan. Zodat voordat iedereen wakker is, jij al lekker een stukje kunt joggen of wandelen of iets. En zonder dat je in de awkwardness van de mensen zit. Dat is wat ik zelf ook doe.
Dus, ik vind dat sowieso een goede tip, eerder naar bed. Dat deed ik ook al voor dat de corona uitbrak. Tijd 's avonds is gewoon minder waard dan tijd 's ochtends.
Ja. En hoe laat is dat dan? 9 uur?
Voor mij bedoel je?
Ja.
Ik ga 9:30 vaak naar mijn bed toe en dan ga ik nog in bed lezen. Maar 9:30 is wel het moment dat ik naar mijn bed ga. Ja, dan nog even tanden poetsen.
Ik vind het wel te ambiëren, maar 10 uur mik ik een beetje op in bed liggen. Ja, dan slaap je ook niet direct. Het is meer die waardevolle uurtjes nadat het kind al in bed ligt.
Ja, die zijn inderdaad vrij spaarzaam, ja.
Afgezien van die tip, hoe trek jij de dagen nu? Helemaal alleen?
Ja, nou, je kan natuurlijk wel nog naar buiten, hè, Floris. Dat is nog wel toegestaan.
Ja, dat doe ik ook wel.
Je wordt niet van de straat af getrapt.
Maar ik kan niet meer sporten.
Ja, oké. Ja, ik heb ook wel geluk gehad dat ik een half jaar geleden besloot om een roeimachine te kopen zelf. Ik haat de sportschool. En het enige wat ik daar deed was roeien op het roeiapparaat. Zo'n concept toe. Dus die heb ik zelf gekocht. Die staat op mijn kantoor. Dus ik kan nog vol doorsporten, gelukkig. Niet dat ik mijn hoofd daar heel erg naar staat, want ik kom de dagen door wel als een soort van corona-zombie. Maar ik kan gelukkig, wat ik nu doe is ik duik of in mijn werk of in het coronanieuws. Maar het is wel echt hard aan een van die twee op het moment. Ja,
ja, maar je hebt een soort modus, hè? Want ik weet niet. Ik heb op zich een redelijk stressbestendig ego, zeg maar. Ik kan me aardig door ellende heen zetten. En ik ben ook wel goed in het relativeren van dingen, weet je wel. Elke ochtend 10 minuten mediteren en gewoon de wereld nemen zoals die is. Ik had vandaag wel een dieptepuntdagje, hoor, wat dat betreft. Ik was vorige week natuurlijk echt de hele week ziek. Dus ik heb ook koorts gehad. Ik heb echt op bed gelegen. En wat ik nu heel irritant vind, is gewoon die onzekerheid van heb ik het gehad of niet? Weet je wel, ben ik er vanaf? Naast dat ik nog wel een beetje kwakkel, hoor. Ik ben niet helemaal fit, maar goed, het begint wel echt te komen. Ik heb een MT-functie en mijn vriendin heeft dat ook. Dus we zitten nu allebei thuis. Ik, opa en oma mogen niet langskomen. Hoewel die gekke boomers het met liefde zouden doen als ik nu bel. Joh, komen jullie morgen de hele dag oppassen? Dan staan ze gewoon voor de deur, gek genoeg. Dus wij hebben nu letterlijk om de beurt een halve dag de kinderen en een poging tot thuiswerken. En dan ben ik sowieso al geen grote thuiswerken fan. En dan ook nog de halve dag met die kinderen bezig. Dus gewoon het continue gevoel dat ik niks wat ik doe zo goed kan doen als dat ik het zou willen doen. Zelfs die podcast, weet je wel. En Reinier die had net nog even in de voorbereiding een aantal dingen neergezet. En daar ben ik hem heel dankbaar voor. Maar normaal staat dat er allemaal, weet je wel. Het leven is gewoon een lekkere routine en alles klopt en alles gaat vanzelf.
Ja,
ik heb
dat
geen
is inderdaad
stress en hoeft er niet over na te denken.
Ja.
Ah, maar goed, ja. We moeten en we gaan door. En ik ben ook wel optimistisch. Ik bedoel, er is ergens een licht aan het eind van de tunnel. Maar
ja joh, over een paar jaar hè, zijn we het allemaal weer vergeten. Of dan zijn we er net uit.
Dat hoop ik niet eigenlijk. Ik hoop eigenlijk wel dat dit een beetje bijblijft bij de mensen.
Ja, het zal inderdaad wel bijblijven. Zeker. Ik denk dat dit inderdaad de wereld wel zal veranderen. Zeker voor de generatie die nu midden in het leven staat. Is dit iets wat we nog nooit hebben meegemaakt. En we kennen misschien de verhalen van onze opa's en oma's die het nog wel eens over de oorlog hebben. Of dat ze het wel net of niet hebben meegemaakt. Dat ze verhalen hebben gehoord over de oorlog. Ik wil niet gelijk vergelijken met een oorlog. Maar het gaat nog wel een tijdje duren. En het is wel een soort van oorlogssituatie gewoon op straat. Gewoon mensen binnen, afwachtend in wat er gebeurt. Luisteren naar de overheid, wat je moet doen, wat je wel niet mag. Best wel heftig.
Ja, en onzekerheid. Het feit dat alles even anders is. En je weet ook niet precies hoe dat gaat gebeuren, zeg maar.
Ja en de socialistische ik vind ook dat we toch wel een hoop mensen hebben in beroepen waar we echt op vertrouwen die veel te weinig verdienen.
Ja, dat zie je nu ook. Ja.
Dus misschien anders heeft het daarop ook een beetje effect.
Zonder dat het gelijk om geld hoeft te gaan. Ik bedoel, wat is echt belangrijk? Ik bedoel, mijn vriendin die werkt bij een mediabureau, die heeft zichzelf al afgevraagd. Oké, dus als er straks minder reclame van Coca-Cola hangt. Ja, weet je wel. Terwijl aan de andere kant, kijk, ik kan zeggen, ik werk bij een internetprovider. Als iedereen nu geen internet had, dan breekt de pleuris uit. Dus ik ben in die zin heel vitaal. Aan de andere kant, ik moet die lijnen verkopen. Ja, goed, weet je, is dat onmisbaar nu op dit moment? Dat je internetabonnementen kunt kopen? Ja, kun je ook wel over praten. Het is wat allemaal.
Ja, je verkoopt het ook vaak niet eens aan mensen die het nog niet hebben. Het is, je wil ze overhalen om over te stappen waarschijnlijk.
Mm-hmm.
Ja.
Ja. Nou ja, tegelijkertijd ben je natuurlijk ook op andere plekken inzetbaar in het bedrijf. Zeker in situaties als deze.
Oh ja, ik heb vandaag de hele dag geholpen om laptops voor te bereiden die dan voor thuiswerk gebruikt kunnen worden. Dus je doet wat je kunt. Maar ik vind wel balen, en zeker dat thuiswerken. Want ik had het er net met Reinier al even over. Joh, dat thuiswerken is voor heel veel mensen ontzettend wennen. En je kunt jezelf ook nog eens afvragen of dat het wel de meest effectieve manier is van doen. Voor sommige mensen misschien wel, voor anderen weer helemaal niet. Hoe kijk jij daar naar? Hoe vind je dit een soort, moet ik het noemen, sociaal-maatschappelijk experiment dat de moeite waard is om te doen? Of hou je hard vast voor de productiviteit van iedereen?
Ja, dat was een vraag naar mij natuurlijk. Normaal, ik ken dit van, we zitten gewoon bij elkaar. Maar dat is nog even lastig zo via Skype. Ja. Ik zie niet dat je me aankijkt, ja. En normaal zit ik met Wietse alleen. Doet. En dan weet ik dat hij tegen mij heeft. Want voor de rest heeft hij tegen niemand. Behalve tegen de luisteraar. Hoe gaat dat? Ja, ik ben bijvoorbeeld, wel een fan van op afstand werken. Dat probeer ik ook wel eens te doen in opdrachten. Zeker een dag in de week of zo. Maar thuiswerken, daar ben ik niet zo'n fan van. Dat heb ik al jaren, geen fan van. Daarom ben ik gezegend als freelancer met een apart kantoor op 5 minuten loopafstand van mijn huis. Dat huur ik gewoon om me daar te kunnen concentreren op mijn werk. En dat gaat in normale gevallen al veel beter dan thuiswerken. En nu gaat het helemaal veel beter. Want thuis zitten de kinderen die we hebben. Mijn vrouw is de hele dag thuis. Ik zit in de gelukkige situatie dat ik me nu nog kan terugtrekken in mijn kantoor. Voor zolang we nog over straat mogen in ieder geval in dit land. Ja.
Ja, want je kunt dan later toch ook nog wel sneaky naar je kantoor kruipen of zie je dat helemaal niet zitten?
Nou, daar heb ik wel over nagedacht toen de tekenen een beetje waren van nou, er komt misschien wel een lockdown. Hè, zondag heb ik daar wel over nagedacht. Het is maar 5 minuten lopen, het is in dezelfde wijk, het zijn maar 2 straten, maar toch is het wel tricky. Hoor. Ik weet niet meer welk land het was, maar er staan echt enorm hoge boetes op de regels overtreden in een lockdown. Voor mij was dat of Frankrijk of Duitsland, maar dat ging echt om, weet ik veel, duizenden euro's.
Dat is het niet waard. Trouwens.
Was het daar zo?
Nou, maakt ook niet uit.
Nee.
Ja, ik vind dat wel terecht. Weet je, als jij op straat komt terwijl er is gezegd, dat moeten we niet meer doen, dan moet je gewoon op je donder krijgen.
Ja, zeker. Aan
de andere kant. Ik vind het ook wel een goed punt dat je zegt remote werken in plaats van thuiswerken.
Wat zeg je?
Ik vind het wel een goed punt dat je zegt remote werken in plaats van thuiswerken, want daar zit natuurlijk heel verschil in.
Ja, dat vind ik inderdaad ook. Dus ik hou ervan ook een beetje. Nou, ik ben wel. Jij zegt net, Floris, dat je wel echt een buitenmens bent. Nou, ik ben niet per se een buitenmens. Ik hou er ook van om binnen met mijn laptopje te zitten en om lekkere dingetjes op internet aan te klooien. Maar dat doe ik toch het liefst alleen. En niet met mensen om me heen die me constant storen en ook in mijn werk. Tuurlijk, als product owner werk ik heel veel met mensen samen. Maar er zijn ook momenten dat ik me echt wel moet terugtrekken, moet nadenken over een stuk strategie of de roadmap voor de komende weken. En dat doe ik het liefst alleen. Dan vind ik het fijn om op afstand van de plek te werken waar de andere mensen zitten, ja. Ja, en als je thuis werkt nu, dat lijkt me echt wel zwaar om met iedereen om je heen in huis. Ik bel nu ook in met het team en ik zie dan mensen een strijkplank gebruiken als bureau, omdat hun partner heeft gewoon de tafel dan op dat moment bezet. En het is echt wel. En mensen die hun kinderen opvoeden terwijl ze in de stand-up staan. Ja, dat is best wel. Ik zie best wel veel dingen gebeuren nu, wat gewoon niet helemaal optimaal is. En daar moeten we mee leren leven de komende maanden. Ja.
Nou, daarom wilde ik, noemde ik het ook even. Kijk, normaal gesproken als ik thuis werk, dan ben ik in mijn eentje thuis. Weet je, dus dat is heerlijk. En ik golf dan, dus ik kan vanwege mijn lidmaatschap op de golfbaan, kan ik een conference room daar gewoon boeken. En dat zit al in bij mijn lidmaatschap. Dus als het hier druk is, in huis, dan kan ik gewoon daarheen. En dan heb ik gewoon een conference room met internet. En dan kan ik gewoon lekker daar zitten.
Damn, die privileges hier, jongens.
Nou ja, daar betaal je voor. Nee, maar daar betaal je voor. Maar dat
ik golf ook, maar ik ben er niet lid bij jouw club. Waar kunnen we. Als deze ellende over is, gaan we wel een keer golven. Dat was sowieso het plan vanuit de Slack.
Ja. Nee, maar dus. En anders is er nog een commissiekamer of zo. Weet je, dan is het misschien iets minder luxe, maar daar kan je ook gewoon zitten. Weet je, en dat is gewoon echt vet chill. Want dan kan je gewoon in stilte, of relatieve stilte, kan je aan de slag. En nu. Ja. Weet je, echt niks te nadelen van mijn zoontje. Hij is echt fantastisch en hij is 6. Maar hij vraagt wel veel aandacht. Ja. Weet je, en als hij mijn vrouw aandacht vraagt, ja, dat hoor ik toch.
Hij vraagt niet alleen aandacht, hij moet ook onderwijs genieten op dit moment.
Ja, maar op het moment dat ik aan het werk ben, doet mijn vrouw dat. En andersom. Ja. Ga ik dan echt in mijn eigen huis zitten met de deur op slot en mijn noise cancelling koptelefoon op en dan proberen mijn kind te voorkomen? Ja, dat is niet echt ideaal inderdaad. Ja.
Nee, het is niet ideaal, maar ik zou er echt een moord voor doen om gewoon even 4 uur aan 1 stuk op zolder met zo'n koptelefoon op te kunnen zitten, hoor. Het is er tot nu toe niet van gekomen.
Ik heb dat wel gehoord hoor, van gezinnen die er nu in die situatie zitten en die wel de luxe hebben om bijvoorbeeld 1 of 2 kamers over te hebben in het huis. Dat ze gewoon vertellen, oké, dit is nu het kantoor in huis. Als papa of mama daar zit, dan mogen ze even niet gestoord worden door de kinderen. En dat moet ook maar gewoon te leren zijn voor kinderen.
Ja, het probleem dat wij een beetje hebben is, kijk, die luxe hebben we op zich wel. Hè? Die kamers zijn er. Alleen, ja, ga dat uitleggen aan een kind dat over 2 weken 3 wordt. Ja? Die heeft daar gewoon scheid aan. Of in ieder geval is die met van alles bezig, behalve het feit dat jij moet werken. En ja, ik heb daar wel echt van genoten dat ik vanmiddag even naar kantoor ging. En hij had daar blijkbaar opgepikt. Dus mijn vriendin vroeg nog wat aan me. En toen zei hij, nee mama, papa gaat werken. En dan denk ik, oh, dat is wel tof dat hij dat blijkbaar oppikt. Maar om en om op zolder zitten in ons geval, betekent dat je daar wel even je ding kan doen. Maar die momenten zijn wel spaarzaam. Eigenlijk, nu ik er ben nadenk, we zijn gisteravond eigenlijk voor het eerst pas samen gaan zitten om te overleggen hoe we dit eigenlijk gaan doen.
Oh,
dat realiseer ik me nu eigenlijk. Ja,
maar ben je ook pas dan sinds gisteren thuis gaan werken? Werkte je vorige week nog op kantoor?
Nee, vorige week heb ik wel een paar dingen gedaan. Maar ja, dan lig ik zo half ziek op bed en dan heb ik af en toe de laptop. En dat is wel duidelijk.
Ja, dat helpt natuurlijk wel mee,
En dan kun je het een en ander doen. Maar nu valt het kwartje bij mij eigenlijk pas dat het pas eigenlijk sinds gisteren echt aan is. Dat we echt samen moeten jong leren. Vorige week was het nog redelijk duidelijk. Papa is ziek, dus die doet dan niks of weinig. En nu zijn we echt met z'n tweeën bezig. Jezus Christus, ja. Ronald, het is nog best wel nieuw voor mij.
En ja, had je toen dan misschien ook
ziek was.
En ook misschien omdat je het idee had dat het maar tot 6 april ging duren? Of had je wel gewoon het idee dat het wel maanden zou gaan duren?
Nee, ik had vooral, als ik eerlijk ben, altijd een procesje in mijn achterhoofd lopen van wanneer is het safe om opa en oma op te laten passen?
Mm-hmm.
Weet je wel, ik ben echt zo iemand die de hele dag oplossingen op zoek is. Dus ik had echt zoiets van, oké, dus als ik het nou heb gehad, dan heb ik het toen en toen opgelopen en dan heb ik het nu en nu overleefd. Oké, dan moet je 24 uur klachtenvrij zijn. Oké, dus het hele gezin heeft het al gehad. Toby snot het nog wel een beetje, maar dat is dan een verkoudheid. Oké, dan is het nu wel ongeveer safe. Maar ja, ik heb het een paar keer al bij ons in de MNOT Slack gewoon gedropt van, joh, wat vinden jullie? Is het al, wanneer wordt het verantwoord om opa en oma langs te laten komen? Ja, eigenlijk
niet.
Driewerf, hoera, nee, op z'n vroegst over 2 weken dan.
Ja, en je weet ook niet of je het hebt gehad. Dat is het hele ding.
Exact, ja. Dat is echt kloten. Ja, en aan de andere kant denk ik, ja goed, als ik nu 2 weken praktisch binnen zit zometeen, hoe ga ik het dan op hebben gelopen, weet je wel?
Ja.
Het is niet dat ik het even oploop en het dan aan opa en oma geef. Kijk, nou hoor je, klein op de achtergrond.
Sorry,
zo werkt dat gewoon.
Je moet dit even mijn kanaal muten vanaf hier, zeg maar even. even noteren. Sorry, 16 minuten in de opname bij mij.
Super schattig toch, hoort er allemaal bij.
Ja, maar het is een hele uitdaging en daarom ben ik ook echt blij dat ik een remote kantoor heb, ook van huis. Want wij hebben thuis geen kamers over. Alle kamers zijn gewoon bezet met een slaapkamer of een woonkamer. Dat is het. Dus ik zou ook echt niet weten hoe ik nu thuis zou moeten werken, behalve dan op bed op onze slaapkamer. Nou, laat de Arbo-dienst het maar niet horen, zullen we maar zeggen, om daar 2 maanden op bed te zitten. Ik doe dat wel eens een uur, maar dan voel ik mijn nek en mijn schouders al. Dus ja.
Niet te doen, man.
Nee.
Ik wilde langzaam een eind gaan breien aan dit onderwerp, maar ik zou geen goede host zijn als ik productiviteitsguru Reinier in ons midden toch niet even zou vragen, heb je nog tips voor mensen die thuis zitten?
Dus de tips die ik sowieso gebruik als ik op mijn kantoor zit, maar nu helemaal als je thuis zit, gewoon bouw een schema in inderdaad. Dus heb gewoon voor ogen wat je gaat doen die dag, hoe je tijd in elkaar zit. Weet ook gewoon wanneer het genoeg is voor zo'n dag. Hè. Je moet jezelf ook een beetje de lucht geven en de ruimte om niet het maximale uit je dag te halen qua werk, maar je hebt ook gewoon een gezin om je heen. Dus dat lijkt me gewoon een hele gezonde. En probeer ook te reflecteren op de dag. Dus kijk aan het eind van de dag terug van, heb je kunnen doen wat je had willen doen? Waarom ging dat wel? Waarom ging dat niet? En zo kan je ook weer je plannen voor de dag daarna weer aanpassen. Dat lijkt me ook een hele goeie.
En wat doe je als je de muur op je af ziet komen?
Misschien even een ommetje omdoen of jezelf eventjes in een guilty pleasure laten verdwijnen. Dus als je liever niet op Twitter zit, maar dan toch maar even doen of zo. Dit zijn hele speciale tijden. Ik heb hier ook niet een heel kant-en-klaar antwoord op, maar ja, de muur op je af zien komen inderdaad, dat is denk ik voor heel veel mensen nu best wel een probleem. Niet alleen maar omdat je in je huis zit, maar ook omdat je die mensen om je heen hebt nu constant, waar je heel veel van houdt. Maar 7 dagen, 24 uur per dag is best wel heftig.
Joh, ik zie mijn kinderen normaal gesproken 2 hele dagen in de week en dat is in het weekend. En dan heb je zelfs al momenten dat je ze door de muur kunt gooien. Hoort er allemaal bij.
Ja, alleen nu is het elke dag. Maar ja. Nee, ja.
Sorry, iets minder soepele brug dan normaal. Maar Floris, jij hebt natuurlijk ook niet stilgezeten.
Nee.
Jij bent je zelfs al aan het voorbereiden op een toekomst. Een toekomst waarin je graag elektrisch zou willen gaan rijden. En dus ben je heel diep in dat konijnenhol gedoken van waar je de goedkoopste energiemaatschappij vandaan gaat halen.
Ja.
Maar je zegt net dat je een sociaal hart hebt. Waarom wil je dan de goedkoopste? Is dat ook gelijk de meest slechte energie die je kan kopen? Let je daar ook dan op?
Nee, het ging mij niet per se om de goedkoopste. Ik heb ook niet de goedkoopste gekozen, moet ik zeggen.
Oké, super.
Wij wonen in een vrij fors huis. Maar ver weg van de Randstad, dus alsnog redelijk betaalbaar, maar het is, 185 vierkante meter of zo.
Hartstikke idee.
Ik heb er nog 120 vierkante meter schuur bij. Hey.
Hartstikke idee. Volgende
dus, Patreon meetup als het weer mag bij jou.
Ja, ja. Dus dat is vet relaxed. Alleen ik heb wel de energie-efficiëntie factor F of zo, is dat geloof ik, de hoogste?
Ja,
dat is de F van fuck you met je isolatiewaarde.
Ik heb dat ook, denk ik, ja.
Ja, ik heb alleen dubbel glas en dat was het.
Ja.
Dus het is verschrikkelijk. Dus we betalen aan energie iets van €300 per maand. En dat vond ik wel veel. Dus ik dacht, laat ik eens even gaan uitzoeken hoe dat zit. En ik heb me 3 slagen in de rond geërgerd. Want je kunt heel moeilijk vergelijken. Ik kreeg een aanbieding van Eneco. En die was op een soort kale energieprijs. Dus daar zat dan niet de btw in en niet allerhande opslagen en aftrekposten en weet ik veel wat. En ik kan daar gewoon geen wijze uit worden, man. En dan ga je dus naar zo'n vergelijker toe. Dan denk je, die hebben wel allemaal een beetje vergelijkbaar aanbod. Maar dat is niet zo. Niet elke energieleverancier staat op elke vergelijker. Maar ook zijn er verschillende prijzen per vergelijker terug te vinden. Dus toen dacht ik, wat is dit voor bullshit? Hoe moet ik hier nou iets van maken? Dus uiteindelijk heb ik een soort mega Excel-sheet gebouwd.
Oh mijn god.
Met onder elkaar, zeg maar, de energieleverancier en de prijs voor gas. En dan, we hebben een dubbele meter, dus normaal tarief en daltarief. En dan in de breedte, dus per kolom, welke aanbieder en op welke prijs ik dan kom. Nou, dit is echt een grote puinhoop geworden. Wat er als een beetje goedkoopste uitkwam, en nog wel goed, is Van de Bron. Wel goed in mijn termen dan. Hè. Het is geen, ik wil geen zaken doen met NLE of zo. Dat vind ik gewoon niet een prettige club. Van de Bron was dan het beste wat ik kon vinden. Mocht je het willen weten, ik heb het ergens opgeschreven. De prijzen in gas zijn vooral heel erg laag. Dat scheelt tussen 2,5 en 10 cent per kuub met andere aanbieders. Wij gebruiken 3000 kuub per jaar. Dus dat, dat kan er hard in hakken. Dat is echt tussen 75 en 300 euro per jaar voor ons al aan verschil.
Klinkt een beetje alsof dat huis voor jou elk moment in de grond weg kan zakken als ik het zo hoor.
Nou, dat valt ook wel weer mee. Maar het is wel een... ik vond het echt wel een heftig verschil.
Maar even belangrijk, want jij bent natuurlijk ZZP'er. Ben je echt zakelijk aan het vergelijken of is dit allemaal gewoon particulier?
Ja, nee, daar zit ook weer een uitdaging. Ze noemen dit dan kleinzakelijk en dat is gewoon de particuliere prijs ex-BTW.
Maar je mag dus dit hele gedoetje zakelijk betalen of zo? Omdat je kantoor naar huis hebt?
Ja, ik heb kantoor naar huis en dus dan kan ik in ieder geval een deel doen.
Ja.
Maar wij, zoals Rander al zei, ben aan het voorsorteren op elektrisch rijden. Ja. Dus dan wil ik ook kunnen kijken. Dan wil ik bijvoorbeeld de energie die ik gebruik met die auto, die wil ik los kunnen koppelen van de rest of juist vast. En daar moet je een bepaalde vrijheid in hebben.
Ja, ja.
Dus ja. Dat maakt het lastig.
Maar je kon bij de website van Ben Woldering kon je niet helemaal uit wat je moest kopen.
Ja, los van wat ik van Ben vind, kwam ik daar inderdaad niet uit. Erger nog, er was een andere website die was goedkoper met 8 van de 12 aanbieders of zo. Dus dat viel mij ook op. Bij Ben gaat het heel erg om de eenmalige. Je krijgt nog 275 euro als je hier klant wordt. Hartstikke leuk, maar in het tweede jaar betaal je dus meer. En dan ineens ben je weer duurder uit.
Ja, maar dan kan je wel weer weg na een jaar, toch?
Nee, want het zijn dan 3 jaar contracten, anders krijg je veel minder.
En die
dan,
Ben ook, hè?
Nou ja, weet je, dat is gewoon hun systeem en hun tarief. En ik snap dat wel. Maar ik vind het wel mooi dat er een aantal partijen zijn die naast de energie voor thuis ook zo'n laadpas aanbieden. En daarin zit mega verschil. Ik vind dat echt super grappig om te zien. Ook de kosten die je maakt voor het laden. Bij een Tesla Supercharger betaal je 25 cent. Dat klinkt wel aardig.
Per?
Ga je naar per kilowattuur.
Oké. Okay.
En ga je naar Fastnet, betaal je 59 cent.
Oké. Okay. Dezelfde stroom komt eruit.
Dezelfde stroom. En thuis betaal je ongeveer...
Fast is extra fast.
En thuis betaal je ergens tussen de 20 en 23 cent.
Ja.
Dus 59 is dan wel een serieuze opslag.
Ja.
Dus maar wat zijn de conclusies die jij nu trekt? Want ik hoor er al een paar. De eerste is, niet overal zijn dezelfde aanbiedingen. En dat is heel gek, hè? Kijk, ik verkoop internetabonnementen. Dus ik denk gewoon, je hebt zoveel Mbit voor zoveel euro. Hey, dat is lekker makkelijk. Maar ja, stroom is stroom. Dus moeten ze veel ingewikkeldere dingen verzinnen om nog een beetje onderscheid te kunnen maken. Nou, er zijn 2 dingen aan de hand. 1 is, op elke vergelijker heb je een ander kilowattuur tarief, want dat is dan een keer logisch. Ja. En het andere is, je krijgt ook allemaal van die inderdaad loketjes, aanbieding, eenmalige kortingen. Dat is logisch, dat snap ik ook. Hè? Je wil een keer een heleboel internetabonnementen verkopen, dus je geeft een keer een Xbox weg, weet ik veel. Dat is nog te overzien. Maar als je gaat zeggen, Hier krijg je eenmalig 100 euro terug. Hier krijg je eenmalig 120 euro terug. Maar hier is de kilowattuurprijs weer anders dan daar. Jezus Mina, je wordt er toch gek van?
Ja, maar dat is dus echt wat er aan de hand is.
Jij kijkt niet alleen welke maatschappij wil je hebben. Je kijkt ook nog eens waar moet ik hem gaan bestellen.
Ja. En de grote grap is dat iedereen kent Ben Woldering met zijn gaslicht.com en zijn, wat is die ander ook weer? Bellen.com.
Bellen, ja.
En ik kwam hier nu bij een vergelijker uit die ik helemaal niet kende, waar ook helemaal geen grote partij achter lijkt te zitten. Laat me even hierop klikken, dan kan ik het zien. Nou, nee. En dat heette echtgroenestroom.nl. En die was echt het prettigste om te gebruiken.
Echtgroenestroom.nl?
Ja, echt-groene-stroom.nl. Die werkte voor mij gewoon heel prettig. En ik kreeg daar de meest faire prijzen uit ook. Dus ik vond dat wel...
Maar je hebt wel zelf die Excel-sheet gemaakt?
Ik heb wel zelf die Excel-sheet gemaakt. Ja, want ik wist niet hoe zij eruit kwamen natuurlijk
en,
daarvoor.
En ben je daar wijzer door geworden dan die vergelijkingssite?
Nou ja, daaruit kwam dus dat niet alle vergelijkers dezelfde prijzen hanteren.
Ja, want ik heb ook wel ergens een mooi inzicht gelezen op Hacker News. Als je ergens een Excel-sheet voor moet maken, dan is dat eigenlijk al een heel goed app-idee. Dus misschien dat je die Excel-sheet gewoon lekker op online ergens kan gooien.
Maar dan word ik dus de volgende stroomvergelijker.
Ja, precies. Ja. Ja,
ik zie daar helemaal geen markt in, man.
Weet je waar ik wel markt in zie? Als je hem gewoon in Google Docs maakt en dan zo'n linkje dat iedereen mag editen. En dan zweer ik je dat onze patrons hem echt gewoon fucking next level maken. En misschien die slackers van Apples en Peren ook nog wel.
We gaan erover nadenken.
Ja.
Dat is misschien wel een goed idee. Is er verder nog een nabrander? Want je hebt natuurlijk niet alleen naar die energie gekeken, maar je bent ook wel het type dat dan heel erg diep gaat naar welke auto je in godsnaam moet gaan leasen.
Ja, nee, daar was ik al lang uit.
Ja, is dat gewoon een Tesla dan?
Ja, dat wordt de Tesla Model 3.
Ja.
Jezus. Long range, all-wheel drive.
Hartstikke idee.
Ja, heel saai, voorspelbaar en tegelijkertijd
Ja.
Wat anders.
En ik weet ook bij wie ik dan mijn laadpas moet afnemen. En dat is wel een opvallende op zich. Dat ga ik doen bij Total. Van de dinosaurussen sap. Die doen dus ook energie voor thuis en laadpassen. En die vragen 22,5 cent vast tarief. Het enige waar je hem niet kan gebruiken is de Tesla Supercharger. Maar zelfs bij Fastnet, waar je dus normaal 59 cent betaalt, daar dan 22,5 cent.
Oh. Maar wacht even, dus per laadpas is er ook nog eens een ander tarief.
Ja.
Dat vind ik echt niet te geloven. Jongen,
ja, dan moet je naar laadpas top 10. Die heeft het ook wel goed voor elkaar.
Weer een vergelijker.
Ja, maar die hebben ook zelf getest, dus dat is ook wel weer fijn. Of tenminste heel veel getest. Maar daar moet je echt wel zoeken. In dit geval, het nadeel van Total is, je moet ook je energie voor thuis daar afnemen.
Hoe doe je dat dan?
Daarmee zijn ze niet per se het goedkoopst, maar omdat ik zoveel... Nou, zij zijn gewoon een leverancier, net als Eneco. Of,
ja, dan hoef je dus verder niks in te bouwen in je meterkast of zo. Okay.
Nee. Ze leveren ook gewoon 100% groene stroom. Ja, ze zijn gewoon net zoals net als een Nuon of een Cent of een Oxio.
Maar je gaat naar Van de Bron. Leverancier.
Nee, ja. Ik ga niet naar... Nee, ik zeg Van de Bron is het beste idee. Maar als je elektrisch wil rijden, dan moet je bij Total zijn. Met als nadeel dat je dus je huis er ook moet aansluiten. Maar omdat als je veel rijdt, de prijs van het laden heel goedkoop
voelt toch een beetje vies. Dan wil je van je benzine af en dan haal je uiteindelijk nog je stroom bij een benzineboer.
Groene stroom zelfs bij een benzineboer.
Ja, en die gaan dan ook met hun gluiperige vingertjes tot in de haarvaten van je leven zitten voeten.
Ja, die zuigen de wereld mee op basis van jouw investering.
Aan de andere kant, zij leveren al vet veel energie natuurlijk aan bedrijven en dat soort dingen. En aan de andere kant, zij zijn dus wel bezig met die transitie.
Ja,
dat is waar.
Trouwens, bij Shell zeggen ze dat ook, maar dat is gewoon new motion. Weet je?
Ja.
Het is sowieso een brainfuck voor mij, want ik realiseer me dat nu pas. Als jij staat te tanken, dat is ook vloeibare energie.
Ja.
Eigenlijk al die tanktoko's zijn al lang energieleveranciers in zekere zin.
Ja.
Ja, toch? Zo gek is het niet.
Nee.
Ja, mijn hemel. Het is alleen vloeibaar.
Ja, ze zijn alleen de Kodak van deze wereld. Straks rond de elektrisch laden en dan zijn ze...
Maar als ik mijn punt nog even af mag maken. Bij Total moet je dus ook je energie voor thuis afnemen. En daarmee zijn ze niet het allergekoopste in de markt. En ze zijn iets duurder dan Van de Bron, met name in gas. Maar als je, zoals ik, heel veel rijdt. Ik rijd 55.000 tot 60.000 kilometer per jaar. Dan bespaar ik ongeveer 100 euro per maand op mijn laadpas. Dus
Daar
gaat het waar ben je dan beter uit?
Het, De laatste vraag, want je gaat het nu straks aan elkaar koppelen wat dat betreft. En ze zijn niet het goedkoopst. Is het wel groen?
Ja.
Daar let je wel op. Dus je wil gewoon dat ze hun certificaten uit verre landen kopen.
Die en dan ga je er natuurlijk ook van uit in jouw berekening dat je heel vaak niet thuis oplaadt.
Mm-hmm.
Want als je dat thuis doet, dan heb je altijd, als je dan goedkope energieleverancier hebt, zit je misschien wel onder die 22 cent nog. Of de rond ja, die 20 cent.
Ja, dan kan je naar iets meer dan 20 cent, 20,3, 20,4.
En heb je totaal niet nodig. Dus je gaat vanuit wel dan, dat je onderweg een half uur ergens een stekker in je auto doet.
Of drie kwartier, ja.
Ja,
ja ik ga ervan uit dat dat wel regelmatig gebeurt, ja.
Ja.
Dat is toch kut?
Ja, dat zou ik ook denken. Dan ga je elektrisch
rijden. Ik geloof die Model 3's die laden nu met 250 kWh op de max. Dus is het ergens tussen 28 en 35 minuten laad je 80% van je auto, geloof ik. Dus dan heb je er weer 400 kilometer bereik bij. Ja, dat klinkt als lang, maar dat is ook wel chill. Dan kan je een keertje je beentjes trekken en een beetje je kop er weer bij krijgen.
Ja.
Kun je een telefoontje plegen onderweg. Ik vind dat wel fijn.
Het is bijna revolutionair. En toch, hè, ik blijf erbij. Als jij zoveel rijdt, is het gewoon voor mijn hoofd niet vanzelfsprekend dat je daar elektrisch zou willen rijden. Wat is voor jou de doorslaggevende reden om dat wel te doen? Is dat echt dat groene hart dat klopt? Of is dat gewoon de gadget factor?
Nee, er zijn er twee. Ten eerste, ik vind het echt van de zotte hoeveel CO2 ik de lucht in werk met een internal combustion engine. Gewoon een normale benzine of dieselauto.
Dat
zeker gezien de kilometers die ik maak. En ik heb een kind. Weet je? Ik wil gewoon de wereld niet nog harder naar de shit helpen voor mijn voordat hij fatsoenlijk groot is, zeg maar. En aan de andere kant, een elektrische auto is heel stil. En biedt wat voordelen die we nog niet hebben. Ik ga absoluut voor full self-driving. Weet je? Ik rij elke dag 115 kilometer heen, 115 kilometer terug. En dat is elke dag dezelfde route, waarvan 100 kilometer over de snelweg. Weet je, laat iemand anders lekker sturen. Dan kan ik er misschien wel bij zijn, maar dan kost het gewoon wat minder energie. Dat is wel fijn.
Hoe lang denk je dat duurt voordat je dat echt ten volle kan gebruiken? Want je mag nu, ook al zou het kunnen, niet met je laptop op schoot gaan zitten werken natuurlijk in de file.
Nee, ik denk dat dat nog wel ergens tussen 5 en 10 jaar duurt minimaal.
Maar wel in dat bakkie dat je nu al aanschaft?
Nee.
Oké, dus dat is eigenlijk een beetje de fiets, de purpose van je punt, zeg maar.
Nee, ja, kijk...
Ik wil die kant op bewegen.
Nee, kijk, ik wil die kant op bewegen, weet je. En ik hoef niet met mijn iPadje op mijn stuur andere dingen te gaan zitten doen. Dat hoeft van
ik
mij
mot dat
niet.
Wel. Ik mot dat echt heel hard. Ik wil het.
Het bestaat al, Randall. Dat heet het OV.
Ja, het heet of het OV of chauffeur. Hè?
Ja, chauffeur heb je ook. Ja,
nee, sorry. Dat privilege level heb ik nog niet bereikt.
Nee,
ik golf ook nog niet trouwens. Dus wat dat betreft heb ik nog...
Moet je doen, joh. Gezellig. Gaan we z'n drieën een keertje. Ja, joh.
Golf is helemaal niet duur te zijn, hoor.
Gast, waar haal ik de tijd vandaan?
Nou, het is wel prijzig, vind ik, hoor. Floris. Met een modaal inkomen is het toch best wel...
Kijk, als je... Het hoeft niet duur te zijn, maar het is wel veel duurder dan op voetbal zitten.
Als je het gewoon echt...
maand? Wat is het? Jongens, kom op, voor de dag.
Een abonnement? Nou, ja. Hangt er vanaf. Als je, zeg maar, je hebt die, dat noemen ze Twilight, ook wel hardwerkende ouders. Dus dan kan je vanaf 4 uur 's middags of zo spelen en in het weekend. Ik geloof dat de goedkopere abonnementen in Nederland beginnen op 16 of zo in de maand.
Ja, maar ja, het is al koud in november en dat duurt tot maart. En dan pas is het weer leuk om te golven. En ik vind het ook leuk om te golven op verschillende banen. Dus niet op één baan. Ja. En dan betaal je gewoon de green fee van 9 holes rond de €30, zeg maar. Ja. Per keer. Ja, dat kan je ook vanuit Efteling.
Dat kan hard oplopen trouwens. Hè? Want ik zou in begin juni spelen in Ierland. Dat is gecanceld. Dan speel ik op Royal Portrush. Dat kost £240. Ik deed mee met een wedstrijd. Die kost £265. En daarom mag ik 8 keer spelen op zo'n baan. Dus ja, dat vond ik wel een goede deal. Maar anders had ik dat nooit gedaan.
Ja, ja. Ja, ik ga ook wel eens naar het buitenland. Maar dan kiezen we wel de normale banen uit. Maar dan is het nog best wel mooi, hoor. Lekker in de bergen, ja, tuurlijk, in Duitsland. In zeg maar naast Luxemburg daar zo. Of meer richting de Ardennen en zo. In de buurt. Wel even de grens over. Maar dan kan je echt heel mooi golven.
Ja, dat is hartstikke leuk. Nee, ik heb nu, omdat we wel een ticket hebben. Hebben we besloten om naar Schotland te gaan. En dan gaan we wat we noemen de Hidden Gems spelen. Dus dat zijn echt van die baantjes, 9 holes baantjes, waar je maximaal een keertje £10, £15 voor betaalt. En als het dan niet bevalt dat je na drie holes denkt, zo, wat een meuk. En dan ga je gewoon weg. Dan heb je misschien 10 pond verloren. Nou, shit happens.
Ja, ik heb ook een keertje op een golfbaan gestaan bij Winterberg in de buurt in Duitsland. Er was gewoon een, in de zomer was dat, maar dat was gewoon een oude skibaan. Gewoon de stoeltjeslift ging omhoog en wij moesten die piste omhoog moesten we spelen. Ja, dat stond alleen maar een houten hutje en dat was gewoon de golfclub van het dorp. En er kwam iemand een half uur later pas aankachelen en die kon ons even helpen om de baan op te gaan. Ja, dat was mooi.
Ja, dat soort dingen. Het is wel lachen.
Ja.
But we digress.
Ja, inderdaad. Hey, jongens, ik heb natuurlijk...
Ja, kan dat internet het wel aan?
Randall. Ja, ik weet. Ja, mooi. Ja,
de thuiswerken allemaal. Hoe zit dat nou?
Een podcast. Laat het ons horen.
Ik ben er al 4 gestart in mijn leven. Of 5 zelfs. 5.
Ja, die ene is al die hard. En hoe gaan we met de rest?
Nou, er zijn er 2 waar ik niet meer. Eentje heb ik gewoon af laten zinken. Dat was mijn eerste podcast-ervaring. Dat was in 2005. Dat was ik die op de fiets zat met een PDA. En die dat insprak. Dat heette podcast.com. Nou, dat is hopelijk niks meer over te vinden online. Dus,
maar heb je die URL nog? Want die is wel vet.
Nee, die podcast had ik ook niet meer. Podcast.com, ja. En daarna de Appenspeer Show begonnen. En Glitch ben ik medeoprichter van. Dat draait nog steeds, maar daar zit ik niet meer vast bij. En dan hebben we nog Hoe krijgt het voor elkaar? Dat is een serie waar nu maar 1 seizoen van staat. Maar er zitten heel veel seizoenen in mijn hoofd. Moet ik allemaal nog maken en tijd voor vinden. En dan heb je Snuggere Zaken. En dat draait dus. Dus er draaiden nog 3, zeg maar, van de 5.
Je had podcast.com moeten houden, zie ik.
Ja,
Domain Market vraagt er nu 4.888.
Ja, joh, maar dat vragen ze ervoor. Dat hebben ze dus nog niet gekregen. Ja, nee. Zo gaat dat.
Zelfs als het 10% is, had je verdiend.
Hey, sorry, Renny.
Ja. Ik heb al genoeg verdiend aan domeinnamen. Dat is een ander verhaal. Niet heel veel, maar een beetje. Ja.
Sorry, gekke vraag. En misschien een beetje zelfverplekking, maar ik ben er wel nieuwsgierig naar. Want toen ik nog een klein randalletje was en ik dacht, ik vind podcasts heel leuk en ik ga er zelf ook ooit echt wel één starten.
Ja.
Toen keek ik altijd best wel op naar de Appels en Peren show.
Wat? Hoe oud was je toen? Hoe oud ben je nu, Randal?
Dit is echt 6, 7, 8 jaar geleden.
Ja.
En dan stond die ook echt zo, als je de podcast app opende of iTunes, dan stonden jullie altijd bovenaan, zo in die banner. Weet je wel?
Heel lang gestaan, ja.
Luister, ik heb jullie hoog zitten, maar what the fuck deed je in die banner?
Wat?
Die heb je omgekocht.
Nee, niks. Ja, maar toen waren er maar... Ja, wat waren er voor podcasts? Een handvol podcasts in Nederland. En natuurlijk al die muziekmeuken, die DJ's die hun muziek in een podcast verpakken. Maar wij zijn gefeatured, denk ik, een half jaar dat we begonnen waren. Hebben we niet om gevraagd. We hebben wel artwork opgestuurd naar een of andere e-mailadres toen. En omdat er zo weinig podcasts waren, hebben we daar gewoon dik een jaar gestaan. Maar ik weet ook nog, dat was nog tot 2 jaar geleden zoiets. De boekenkast die er een hele tijd heeft uitgelegen, die stond in die periode dat ze eruit lagen, stonden ze ook gewoon een jaar in die features sectie.
Ja.
Maar nu zijn er zoveel podcasts. Daar kom je niet meer tussen, denk ik nu. Dus we hebben er niemand voor omgekocht. En het heeft ons wel geholpen in die tijd, ja zeker.
Maar de vraag die ik heb is eigenlijk, kijk, nu staan we een beetje schouder aan schouder. Gewoon de Nederlandse tech-podcasts, een beetje van naam of die er toe doen. Hè? Daar zitten we allemaal wel lekker bij nu.
Zeker.
Hoe is het voor jou? Hoe heb jij gekeken naar die opkomst van meerdere tech-podcasts? Want je hebt er natuurlijk tientallen zien verschijnen. Je hebt natuurlijk zelf ook gedacht, ja, wacht even, ik zit hier nu bovenop die rots. Kijken wat er gaat gebeuren. Ik bedoel,
niet echt...
Ik heb nooit echt concurrentie ervaren, maar je moet toch hebben gedacht van joh, nee, welke kant gaat dit op?
Dit doen we denken aan een vraag die ook in de met Nerds om tafel Slack aan me is gesteld. Ik weet niet welke vraag, maar ook voor mij wanneer we stoppen of zo, weet ik veel. Maar ik zie dit al gewoon ook als een hobby. Dit blijft gewoon een hobby. Dus wij doen het omdat wij het zelf leuk vinden, Wietse en ik. En wij doen het niet omdat we een publiek ermee willen bereiken. We hebben er niet een doel mee. Dus we zien het echt als hobby. En ik heb altijd geroepen dat ik het heel leuk vind dat er gewoon veel meer podcasts naar boven komen. Ik ben ook penningmeester van Stichting Podcast Netwerk. En daar hebben wij ons tot doel om de podcastcultuur in Nederland te helpen. Dus ik vind het alleen maar mooi dat er veel meer mensen aan het podcast zijn geslagen. Ja.
Wel jammer, ik had met Lieve dus een date deze week om te praten over dat volgende podcastfestival.
Ja.
Maar dat... Dan kun je net zo goed even uitstellen, die meeting.
Dat is wel een beetje raar ook om ons heen. Alle festivals worden afgelast. Er zijn zelfs tech-conferenties vanuit in oktober die nu al worden gecanceld. Dat is best wel een dingetje nu in evenementen- en festivalwereld. Ja. Want wat
iPads
gebeurt er
worden zelfs op YouTube gelanceerd. What the fuck is dit?
Ja, en de WWDC is gewoon online. Ik vraag me wel af of ze dat live gaan doen. Of dat ze er een heel gelikt pre-production, post-production ding van hebben gemaakt. Hoe zeg je dat? Gewoon prefab... videootje van hebben gemaakt. Dat lijkt me minder leuk, want ik vind die voorfilmpjes die ze vaak afspelen voor de WWDC met die humor erin de laatste paar jaar, nou, die slaan echt nergens op wat mij betreft. Dat kan er wel uit. Dus ik hoop wel dat ze nog een live beleving erin kunnen stoppen dit jaar. Maar ik ben er wel heel erg benieuwd naar. Dat is in juni. Nou, dat is over 2 maanden. Nou, we zien wat er gebeurt, ja.
Ja. Ja, dat is op dit moment nog te ver om te voorspellen.
Dat internet, Randal. Ja. Kan dat het wel aan, al het thuiswerken?
Nou, dat is wel grappig dat je dat vraagt, Renier. Ladan. Want die vraag krijg ik best wel veel de laatste tijd.
Niet.
En onder andere ook op Slack. En ik vind het wel grappig hoe mensen ernaar kijken. Want dit is een beetje de blik die ik denk te zien. Er zitten dus mensen op kantoor. En die zitten dan te skypen, te slacken, te videobellen en te doen, weet ik veel. En denken, nou ja, maar wacht even. Als ik nou naar huis ga en iedereen gaat thuiswerken, dan moet iedereen dat doen. En dan zijn we met z'n allen aan het videobellen en aan thuiswerken. En mijn god, kan dat internet dat wel dan wel aan? En het eerste wat ik denk bij mezelf, jongens, wist je dat er elke avond tussen 6 en 8 uur een ware DDoS aan de gang is van onze klanten op alle internetpijpen die er liggen? Dan is iedereen aan het Netflixen, iedereen is aan YouTube, al die streamingvideo's gaan de huiskamer door. En dat is echt 12 MB per stream, met gemak. En dat vinden we de normaalste zaak van de wereld. En dan komt er iemand met een super schattig Skype-calltje, en die denkt dat als ze met z'n honderden aan het skypen zijn, dat ook maar een deuk in onze grafieken gaat slaan. En dat vind ik wel heel grappig om die mentaliteit een beetje mee te maken, hoe dat verschil is. Mensen denken, oh, we gaan een heleboel dingen nu thuis doen, en dat gaan een heleboel mensen doen, dus is dat vet veel verkeer. Terwijl wij denken, ja, god, die kilobitjes die een Skype call kost, en die megabitjes die je misschien voor die video nodig hebt, jongen, dat valt het niet bij die piek die we elke avond toch al hadden. Ik zie dat je een vraag hebt, Renier.
Nee, ik was aan het inademen. Ik ben mijn longen goed aan het beschermen deze dagen. Dus.
Nou, als ze het nog doen, dan ben je een gelukkig mens. Nee, maar ik heb dus een beetje door de grafieken lopen kijken. Je ziet eigenlijk, er zijn 3 dingen die me op zijn gevallen. Het eerste is, een grafiek heeft normaal gesproken, als je een beetje uitzoomt, per dag pieken en dalen. Het piek is de avond en het dal is eigenlijk 3 uur 's nachts tot en met een beetje in de loop van de ochtend. En de dalen die er normaal gesproken zijn, die liggen iets hoger. He, dus als iedereen normaal gesproken op kantoor aan het werk is, en er is even heel weinig te doen in onze grafiek, dat ligt iets hoger. Maar dan heb ik het echt over, zeg even 10%. De pieken liggen ook iets hoger. Dus de pieken, op het moment dat de meeste mensen verkeer aan het genereren zijn, die liggen ook een aantal procent hoger dan normaal. Maar we hebben deze afgelopen 2 weken geen records verbroken. Geen enkel verkeersrecord.
Wanneer gebeurt dat? Is dat met sportevenementen die live gestreamd worden of zo? Of,
Game of Thrones.
Dat is een leuke vraag. Nee, ook niet.
Want ik weet wel, ik werkte in 2008 bij de NOS om de website daar te ontwerpen en zo. En toen was de Olympische Spelen en toen hadden we daar nog best wel een mooie data insight van dat we, weet ik veel, hoeveel procent, double digits in ieder geval, van de AMSX vol zaten te pompen met alleen maar de Olympische Spelenstreams. En dat ging voor mij echt van 20, 30 of 40 procent zelfs op een dag.
Dat is trouwens punt 3 komt daar een beetje op neer. Nee, dus de dalen zijn wat hoger, want er gebeurt gewoon meer op allerlei momenten van de dag. Dus waar je normaal een heel diep dal zit, is nu wat hoger. De pieken zijn ook wat hoger, maar we breken geen records. Wat wel leuk is om te weten, het echte record dat is verbroken, dat is een poosje geleden geweest. En dat was op een Patch Tuesday van Microsoft. Die had een hele grote patch gedaan.
Oh ja.
En die avond komt iedereen thuis en iedereen gaat Netflix en YouTuben. Maar al die Windows 10 computers gaan ook updaten. For some freaking reason was dat toen de piek. Ja, die 2 dingen tegelijk. Ja, dat verzeer je toch niet?
Nee.
En het derde dat inderdaad opvalt is inderdaad, de bestemmingen zijn ook anders. Dus er zijn veel meer clouddiensten waar je toevallig nog niet mee geïnterconnecteerd was, die nu opeens via transit alsnog verkeer genereren. Dus stel, iedereen is nu Zoom aan het gebruiken. Ja, met hen hadden we nog geen touwtje liggen onderling. Dus dat gaat nu allemaal via transit, zoals wij dat noemen. En dat betekent dat je ziet gewoon bepaalde
duurder
bestemmingen erboven uitspringen.
Is dat dan een soort snelweg of een soort tolweg waar je dan overheen gaat, wat sneller
is? Daar hebben we laatst natuurlijk een hele mooie aflevering met Remco van Mook over gemaakt, hoe dat zit. Dus je hebt transit, dat is waar je al het verkeer heen flikkert. En dat is een partij, die huur je in, die kan gewoon overal op internet komen. Je hebt direct pairings, dat zijn gewoon andere partijen waar je direct een kabeltje mee hebt. Bijvoorbeeld, wij hebben een direct kabeltje met Netflix, want wij doen gewoon onderling direct verkeer uitwisselen. En ze hebben ook caching-dozen bij ons in het netwerk.
Ja, dus zo werkt dat, ja.
Ja, precies. Nou ja, goed. In ieder geval.
Wacht, de derde is internet exchanges. We moeten het dan wel even afmaken. Dude, ik ben het aan jou aan het uitleggen. Het moet niet gek worden.
Inderdaad. Yes. Dus, de dalen zijn wat hoger. De pieken zijn wat hoger. Er zijn geen records gevestigd. En het verkeer gaat gewoon net iets andere kant op. Maar ja, weet je, als ik naar onze grafieken kijk, dit kunnen we allemaal makkelijk handelen. En dit gaat ook gewoon makkelijk goed. Zeker, kijk, wij zijn gespecialiseerd in het leveren van gigabit. Dus die pijpen, die liggen er op zich wel. Waar ik niet weet, echt gewoon geen verstand van heb, maar wel heel nieuwsgierig naar ben, is of de mobiele providers raken klappen krijgen. Want ik kan me wel voorstellen dat er meer mensen met gewoon 4G-verbruik aan het doen zijn.
Ja?
Hè, dat ze hotspots gebruiken of dat ze thuis met allerlei andere toestanden bezig zijn. Dat weet ik niet.
Denk ik juist minder. Nee. Ik denk dat mensen thuis gewoon onwijs op de wifi zitten altijd.
Ja, maar niet minder. Ik denk gewoon evenveel. Dat mensen gewoon 4G gebruiken. Op kantoor gebruik je ook je 4G wel eens op je telefoon. En dat doe je thuis ook, denk ik. Maar hey, ik weet het ook niet.
Weet je wat ik wel denk, weet? We moeten het een keer vragen aan iemand.
Ja. Over vragen gesproken, jongens. Ik denk dat het tijd is voor vragen van luisteraars. Want we hebben een heleboel.
Moet er dan ook een reclame tussen in deze podcast?
Ja, maar dat doen we allemaal dynamic ad insertion. Ah, dus dat gaat helemaal vanzelf. Ja. Ja, ik had laatst een gesprek met Tim de Gier, onze broodheer van Dag en Nacht Media. En die zei eigenlijk, jongen, die reclamemomenten, die moet je helemaal niet aankondigen. Want het kan best zijn dat er een keer geen reclame is. En het kan best zijn dat er een keer 3 op rij komen. En in beide gevallen is het een beetje gek om het aan te kondigen. Dus dat laten we allemaal gewoon lekker gebeuren, Renier.
Ja.
Misschien hoor je er nu een, misschien niet.
Ja, weet
het
niet.
Dat zijn de verrassingen van het leven. We hebben nog wel meer verrassende tijden te gaan de komende tijd.
Ja, het leven zal nooit meer hetzelfde worden.
Nee, en om het lekker voorspelbaar te maken, gaan we nu vragen van de luisteraars stellen. En ik dacht, ik heb ze allemaal mooi op rijtje staan. We hebben dat kanaal voor ons en dat mooie document waar ze in staan. Als we er nou eens om de beurt eentje mogen pakken. En dat ik dan gewoon begin bij de bovenste. Hoe vind je dat, Renier? Mag jij er zo meteen ook heen?
Mag ik er eentje uitzoeken? Oké. Okay.
Ja,
waarom heb je eigenlijk die bovenste? Is dat gewoon de chronologisch de eerste die geplaatst werd in het Slack-kanaal?
Ja, dat is in dit geval de eerste die geplaatst werd. En ik denk, als ik nu ga zitten zoeken, dan is dat ook weer zo'n mondvol. Dus ik begin gewoon. Stef B. vraagt zich namelijk af, Reinier. 227 inch schermen of 1,34 inch curved unit?
Ik weet niet, zijn het retina schermen of niet?
Nou, in mijn kantooromgeving staan van die 34 inch units en die zijn niet retina.
Nee, hè?
Dus ik
ga
toch voor die 27 inch retina.
Ja, ik ben sowieso niet echt een meerdere schermen persoon, maar dat is laatst alweer veranderd. Want ik laat hem even zien aan jullie in de camera, maar ik heb een zo'n ergonomische muis sinds kort.
Oh ja,
hip. Dat lijkt een beetje op een opera gebouw, Logitech ding.
Zo'n muis die vervangt mijn verticaal rechtop staat.
Ja. En die vervangt mijn Wacom tablet, wat ik echt 10, 15 jaar al gebruik. Gewoon ook een beetje tegen RSI. En daar ben ik gewoon gewend om daarmee te muizen. Dus niet per se om te tekenen, maar echt mee te muizen. Maar met zo'n Wacom tablet is het super irritant om 2 schermen te hebben. Want dat ding is gemapt op 1 scherm. En als je dat ding dus gaat mappen naar 2 schermen, dan ga je de horizontale as en hem helemaal uitrekken. Of je mapt hem op 1 scherm, dan moet je steeds wisselen van scherm. Daar kan je een knop voor instellen, maar dan kan je geen vensters meer makkelijk verplaatsen, want het ene scherm dan zijn. Dus dat is super irritant, dus daarom heb ik mezelf afgeleerd om met meerdere schermen te werken. Maar sinds ik deze muis heb, heb ik meer gewoon mijn laptopscherm open. En ik heb, daar ben ik wel heel erg fan van, mijn 5K LG monitor voor mijn neus. Dat is gewoon
5K.
Super fijn. Ik hou hoe scherper het scherm, hoe blijer ik word.
Ja, dus relax. Ik vind het ook heel fijn als die letters gewoon lekker klein zijn. Weet je wel?
Maar gewoon alsof je naar drukwerk zit te kijken, gewoon letterlijk. Ja. En ook gewoon die achtergrondfoto's die dan super scherp zijn, waarvan je denkt van wow, is dat mogelijk? Ja, dat is mogelijk.
Ik kan gewoon.
Ken gewoon, jongens.
Ja. Ik vind het wel te gek. Dus iets te ver gaan om zo'n Apple monitor te kopen, 6K. Dat zou natuurlijk hartstikke mooi zijn, maar die dingen zijn 5000 euro of zo. Nou, gaan we iets te ver.
Ja, bovendien, je bent ook toch een audioman, puntje bepaaltje. Dan moet je echt high-end video's bewerken, weet ik veel. Dan
doe ik ook. Ik heb een YouTube-kanaal. Ik heb ook een YouTube-kanaal met video's.
Nee, hoor. Je bent persfotograaf of je hebt een YouTube-kanaal. Dat kan niet allebei dit.
Heb je dat lijstje aan het begin nog gezien? Kom op.
2 jaar al is er gewoon geen YouTube-video weer verschenen. Maar ik vind het ook wel leuk om je video's te bewerken. En ik ben ook van origine ontwerper, dus... En developer, ook een beetje. Ja, developer ben ik ook altijd.
Daar zou ik nog wel een keer les in willen hebben, hoor. Gewoon video editen en weet je wat ik wil? Ik wil Adobe Illustrator. Dat wil ik kunnen. Dat lijkt me echt episch.
Ja. Floris, dus ik moest kiezen. Dus dan liever 227 inch monitors, denk ik. Zo'n curved heb ik eigenlijk nooit geprobeerd. Dus als die gewoon lekker retina is, dan wil ik hem wel proberen. Zo'n curved ding.
Die zijn niet te betalen. Dus even sparen. Floris, vragen?
Van Hans Senden. Beste Renier. Neem je wietsen wel altijd serieus als hij losgaat? Of ga je intussen je administratie doen of zo?
Is dat ook niet een vraag die we al een keertje eerder hebben beantwoord toen ik hier te gast was? Ja, dat is wel een... Kijk,
ik wil er een beetje een losse.
Is natuurlijk wel een beetje de show van mijn Wietse, maar vooral van Wietse. Want Wietse, die brengt er verhalen in. En dat is ook heel erg fijn, want Wietse kan goed vertellen. Wietse kan zomaar gewoon anderhalf uur vol ouwe hoeren. En ik zit daar om de juiste vragen te stellen en af en toe mijn inbreng daarin te brengen. En dat is de show, ja. Maar ik luister aandachtig naar Wietse, want ik moet ook gewoon natuurlijk gewoon scherp blijven op wat hij zegt. En ik vind het super interessant wat hij te vertellen heeft. Ja, dus ik ga niet mijn administratie doen. Nee, dat kan ik niet. Ik kan sowieso geen podcast luisteren en andere dingen doen. Dat heb ik geprobeerd 10 jaar geleden of zo een keer. Maar daar ben ik echt niet van.
Maar wel luisteren en werken. Toch, bijvoorbeeld?
Jawel, dat is iets anders. Ja. Hersenloze dingen, maar werken. Echt dingen bedenken en zo. Dat lukt me niet met een podcast.
Dit was trouwens bij ons op de Slack wel een moment dat ik zei van... Ja, maar wacht even. Die rants van Wietse, dat is het leukste stukje. Dat is juist waar ik voor luister. Ja. Je wil gewoon dat die gast op een gegeven moment... Dat je halverwege denkt, waar ging dit ook weer over? Er was een of andere encryptie, distributed file system toestand. En opeens moesten heel Appelse peren daar gehost worden. Wat fuck?
Het interplanetary file system was dat.
Ja, en dat niet alleen. Ja. Dan heeft hij ook weer verzonnen hoe de maatschappij in potentie kapot gaat. En mensen transhumanistische corona-zombies zijn geworden door het toedoen van een... Weet ik veel, man. Ik denk echt van, waar haal je het vandaan?
Hij haalt een paar dingen inderdaad al vaak bij elkaar. Die dan inderdaad... Een nieuwe narrative veroorzaken in zijn hoofd.
Heb je ook een mooie vraag op de korrel, Reinier? Dat lijkt me een mooi moment.
Oh, ik moet nu zelf een vraag gaan uitzoeken. Ik zie iets gewoon voor mijn neus nu, dus ik ga gewoon stellen aan mezelf. Wat is je meest nerdy gadget? Is net al een beetje voorbijgekomen, dat is die muis. Want ik voelde me een beetje echt een nerd om dit ding gewoon te kopen online. Om zo'n ergonomische rechtopstaande muis te kopen.
Dat is een vraag van Dr. Blokmeister trouwens.
Ja, Dr. Blokmeister. Ja. Telt Lego ook? Is dat ook nerdy? Jawel, hè? Maar dat is geen gadget.
Jawel.
Wat mijn meest nerdy gadget Falcon, was...
Die gaat zeker mee.
Maar wat mijn meest nerdy gadget was, want die heb ik niet meer, die is een keer gejat, terwijl die toch al lang in de kast lag te verstoffen, was een modboek. Weet je wat een modboek is, Randal en Floris?
Een modboek?
Modboek, ja. Er was een tijd voordat er een iPad was in de wereld. En die tijd is 2009 of zo, was dat een jaar nog voor de iPad?
Zoiets,
nou, in 2008 heb ik dan die modboek gekocht. Dat was zo'n witte MacBook, zo'n 12 inch was dat voor mij, zo'n plastic MacBook. Die kocht je dan bij een gespecialiseerd bedrijf, schroefden ze de display eraf, plakten ze andersom op de computer, zodat je een soort tablet kreeg. En daar monteerden ze dan een laag over, een white label Wacom tablet laag, waardoor je met een pen het scherm kon bedienen. Dus ik had een iPad avant la lettre met macOS X erop. In die tijd. Ik dacht, dat is gaaf. Nou, ik kwam er al snel achter. Dat is helemaal niet gaaf. Je hebt helemaal niks aan macOS X met een pen als enige input device. Dat ding lag gewoon op een gegeven moment gewoon te verstoffen. En ik gebruikte hem als server en weet ik veel wat. En die is uiteindelijk gejat uit mijn kantoor. Maar dat is wel echt dat was wel misschien mijn meest nerdy gadget.
Echt, ik zweer je, diegene die dat heeft gejat, die zit daarmee van, wat een kudding.
Waarschijnlijk wel. Ja. Hij heeft wel meer gejat hoor. Maar,
Maar kon je er überhaupt mee tekenen, zeg maar?
Jawel, want je had dus direct input, zoals je nu ook Wacom tablets hebt tegenwoordig hoor. Je kan een Wacom tablet kopen wat ook een scherm is, wat een scherm heeft ingebouwd. En dan kan je met je pen over je scherm heen bewegen. Ja.
Ja.
Maar de modboek was een tijd ver vooruit. En daarna, een of twee jaar later, kwam de iPad uit. Mijn eerste generatie iPad is ook gejat toen. Dat vind ik wel balen. Ik heb een eerste generatie iPad uit Amerika laten shippen. En die is toen in diezelfde sessie gejat. Ja, ik heb nog wel een iPod. Nee, de eerste generatie iPod.
Hadden wij hem uit Frankrijk?
Ja.
Ja?
Ja. Nee, ik Floris heb er toch eentje. Toen een keer uit Frankrijk een laten komen. Toen hadden we ook een iPhone 4. Tegelijk.
Ik vond het heel spannend, want je had toen zo'n service die dan een soort adres voor je openen in Amerika. En dan kon je hem daar naartoe laten verzenden met een Amerikaans Apple-account. Kon je hem dan kopen en zoiets. En dan werd hij weer doorgestuurd naar je. Maar goed, het ging goed. Ja.
Ja, Floris heeft misschien ook een keer een iPad uit de VS laten komen. Ik zie hem nu denken, maar we hebben er ook zeker een keer uit Frankrijk gehaald.
Ik heb laatst dat mailtje er nog over gezien. Volgens mij was het echt iets van $900 of zo wat ik toen heb moeten betalen.
Ja. En het was ook de kutste iPad. Hè? Die iPad 2 die heeft echt nog jaren dienst gedaan. Maar die iPad 1 die was echt met 2 jaar obsoliet.
Ja.
Als hij dat wel haalde.
Vraag van Danny voor Reinier. Naar aanleiding van medicijn tegen tijdverspilling en volg het dagelijks nieuws niet. Hoe kan je dit volhouden in de heilige tijden van corona? Het nieuws niet volgen, dat gaat toch eigenlijk niet?
Ja, dus waar Danny
persoonlijke
heeft,
regels die je
nou,
volgt,
dus medicijn tegen tijdverspilling is een praatje die ik heb gehouden afgelopen zomer op verschillende plekken. En daar heb ik een blogpost over geschreven. En volgens Dagelijks Nieuws niet ook, heb ik ook een blogpost over geschreven. Ik denk dat hij daar refereert. En daar willen we over het Dagelijks Nieuws volgen. Dat willen we ook nog gaan behandelen in Snuggere Zaken een keer. Stond op de backlog, maar dat ging helaas niet door vanwege corona. We gingen elkaar niet ontmoeten. Dus we moeten nu remote gaan opnemen ook binnenkort. Maar ik heb inderdaad wel voor mezelf een soort regel dat ik vind het zonde om te veel het nieuws te volgen. Want het nieuws heeft gewoon weinig waarde als je er goed naar kijkt. Het breaking nieuws heb ik dan over. Hè? Dus niet diepgaande artikelen en zo, maar wel het vluchtige nieuws wat je eigenlijk op nu.nl op nos.nl leest. Want het gaat vaak over de opmerkelijke dingen, waardoor je eigenlijk gaat denken dat dat de normaalste zaak van de wereld is, dat die dingen gebeuren. En het is ook, heel veel mensen hebben ook echt een soort verslaving daarnaar. Hè? Die willen gewoon elke dag het nieuws volgen en maar weten wat er in de wereld gebeurt zonder dat dat impact heeft op hun eigen leven. Dat hele principe in mijn leven is wel weg de laatste 3-4 weken. Ja. Daar ontkom ik gewoon niet aan door de hele corona ellende die er nu is. Dus dat hele het nieuws niet volgen vind ik heel lastig nu in deze tijd inderdaad. Dus ik ben wel weer een beetje een nieuwsjunkie geworden.
Maar dat is toch ook niet eens meer, want volgens mij zei je destijds van het is enerzijds een guilty pleasure en anderzijds kan je er niks mee. Ja. En nu is het, je moet er wel wat mee. Dus de situatie is ook anders.
Ja, je moet natuurlijk luisteren naar wat de overheid je opdraagt en dat volgen. Maar uiteindelijk, hoeveel invloed heb je daarop? Dus je maakt je wel zorgen om dingen, bijvoorbeeld het aantal doden. Dat geeft een indicatie van hoe risicovol het is. Maar kunnen wij daar wat mee? Als impact op je persoonlijke leven heb ik het dan over, hè?
Ja, nee, maar ik doe meer op waar is het nu? Zijn er problemen met ziekenhuizen? In Brabant destijds zei je zo van de intensive care's raken vol. Nou, dat betekent dat als je iets anders gedaan wil hebben. Ik heb bijvoorbeeld heel erg last van een oor. Ja. Dan is er gewoon geen plek.
Nee, dat snap ik. Maar dat hoef je niet van uur tot uur nu bij te houden.
Nee,
ja,
dat
kan ook wel gewoon in het 8-uur-journaal even een kwartiertje of zo.
Ik zat dus van de week inderdaad helemaal klaar voor die persconferenties. En dan was het om 7 uur en dan ben je bij de NOS aan het kijken. En dan zie je het binnenkomen live. En toen dacht ik achteraf, ja, jezus, ik had net zo goed achteraf gewoon de bullet points kunnen lezen. Ja. Weet je wel, er komt gewoon een PowerPoint van of een update op rivm.nl. Dan ben je er ook. Mm-hmm. Waarom heb ik hiervoor op de bank gezeten? Ik was er echt best, ik zal niet zeggen gestrest van, maar ik heb mezelf nodeloos moeilijk gemaakt, realiseerde ik me achteraf.
Ja, dus het is ook heel logisch dat het in deze tijd gebeurt. En dan nog naar aanleiding van de vraag die naar de medicijn tegen tijdverspilling. Ja, ik denk dat dat juist nu belangrijk is. We hebben het al even kort aangestipt. Ik denk dat productief, tenminste goed nadenken over hoe je je werk doet. Niet alleen maar je werk doen, maar ook goed nadenken over hoe je werk doet en waarom je je werk op die manier doet. Dat is in deze tijd nog veel belangrijker als je dat thuis doet. Want dan is het ook veel moeilijker geworden. Dus besteed daar ook gewoon wat tijd aan in de dag.
Zit jij in het AAP-robot spectrum?
Waar staat dat? Oh, daar. Dat is ook waar die presentatie over gaat. Ja, we hebben allemaal nog een aap in onze hoofd. Of een lizard brain in ieder geval.
Verklaart zoveel.
Ja, precies. Die ons de hele tijd alle kanten op stuurt zonder dat we dat zelf willen. En die robot gaat er meer om dat je je leven ook wel wat meer kan plannen. Je wat to-do-lijstjes maken. Jezelf leren kennen over hoe lang je over dingen doet. En je agenda gebruiken en zo. Ja, dat zit meer in de robot. Dus ik zie een mens als dat je daar tussen die twee in dat spectrum kan schuiven. Van meer naar aap, meer naar robot. Maar ja, niemand is 100% een aap, 100% een robot. Nee.
Nou, Floris.
Ja, ik zie jou iets selecteren. Dat is precies de vraag die ik ook in mijn gedachten heb.
Nou, ik zou meer te kijken wie hem gesteld had, want dat stond er niet goed bij.
Ja, er staat Ed Reinier. Dus hij is gericht aan Reinier, maar ik kan niet zien door wie.
Nee, dus, maar dat weet ik zo meteen. Dat duurt even niet tellen.
Daarom, wacht ik gewoon even. Dun, 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 dun. Oh, nee.
Hij is van Sander Bijleveld.
Oh.
Van de boekenkast.
Van de boekenkast.
Ja, zeepkast.
Ja, Sander Bijleveld hemzelf. Wat een relevante vraag.
Bezig, Sander.
Ja, en die schrijft dus, ik volg altijd een beetje welke boeken jij op leest via Goodreads. En ik maak me er regelmatig schuldig aan hier inspiratie uit te halen. Daarnaast heb je een podcast met een schrijver. Zie je jezelf ooit een boek schrijven?
Ja, nou, die podcast met een schrijver is dus Snuggere Zaken met Rick Pastoor. Rick Pastoor heeft het boek Grip geschreven. En heb ik dus zelf Wil ik zelf ooit een boek schrijven? Ja, ik denk dat ik al van vrij jong af aan in mijn hoofd heb dat ik ooit een boek wil schrijven. Dat wel, maar ik ben er nooit serieus voor gaan zitten. Ik heb wel ideeën voor boeken, maar...
En wat doe je daar mee met zo'n idee?
Die schrijf ik op. En dus soms werkt die nog wat meer uit. Ja, ja. En, maar ik lees zoveel goede boeken inderdaad, dat ik gewoon ook heel erg denk van, ja, er zijn al zoveel goede boeken. Ik denk niet dat ik hier nog iets aan toe kan voegen. Ik ben misschien wel beter in andere dingen in mijn leven dan een verhaal schrijven.
Een boek is toch eigenlijk ook meer een ijsbreker of een visitekaartje tegenwoordig? Het is toch niet zo dat je de wereld gaat veranderen met dat boek zelf?
Ik heb het over fictieboeken, vooral. In mijn hoofd zit vooral een soort van idee om een fictieboek ooit te schrijven. Niet een non-fictieboek. Ja, een non-fictieboek zou ik ook leuk vinden, maar ik vind het... Ik heb veel meer respect voor fictieboekschrijvers. Ja.
Oh, daar zou ik wel een diepe buiging voor maken, hoor. Volgens mij is
daarom. Daarom begin ik er ook niet aan. Dus
Ja, dat doet me denken aan, we hadden het laatste, ik ben zijn naam even kwijt, die van de metrokaarten. Rambo, kijk naar jou, snelwegkaart.
Zoek het op, knip het erin.
Sebas. Die zei ook van, ik maak animaties met uitleg. En dat is eigenlijk heel makkelijk, want het onderwerp is gewoon super helder. Weet je, alles is al omschreven, de hele context is helder. Maar ik wil heel graag een keer fictie gaan doen.
Ja.
Maar dan moet je dus van A tot Z alles bedenken, alles doordenken en alles moet kloppen.
Ja, ik luister ook al jaren naar een podcast met een panel aan schrijvers. Die hebben het over het vak schrijven. En ik luister ook naar een podcast over scriptschrijvers. Die hebben het over hun vak scriptschrijven voor films. En daar haal ik wel inspiratie uit, ook voor mijn werk als product owner en als ontwerper.
Cool.
Dus dat hoop ik ooit een keer te gaan gebruiken. Maar ja, zoek maar eens een goed moment om jezelf een jaar op te sluiten en een boek te gaan schrijven.
Dat bestaat niet.
Nee.
Ik denk ook niet dat het gaat. Sowieso, kijk, ik ben al geen goede schrijver. Laat staan dat ik dat soort ideeën heb. Maar het enige wat ik hoor als overeenkomstige factor tussen alle schrijvers die ooit vertellen hoe ze een boek hebben geschreven, is het is hel. Het is eenzaam. Het is
kut. Het is hel. Maar
het boek is nooit af eigenlijk. Je wil altijd verder.
Maar ze kwamen wel op een punt dat het eruit moest. Nou ja,
ja,
op dat punt ben ik dan misschien aan het wachten. Maar dat is voorlopig nog niet. Dat het eruit moet. Dat ik het eruit wil schreeuwen en in een boek wil schrijven. Nee.
Nou, dat lijkt me wel een prima smoes om een keer een boek te schrijven. Als je dat gevoel echt hebt.
Ja.
Ja. Ja. Er was dus een eenzame podcaster op een zaterdagavond.
Ja, en dan heb ik best wel wat ideeën voor science fiction boeken bijvoorbeeld. Ja, maar daar is bijvoorbeeld, ik zou ook niet in het Engels willen schrijven, want daar ben ik gewoon niet goed genoeg in het Engels. En dan ga je naar de Nederlandse markt kijken en dan denk je, ja, er is helemaal geen Nederlandse markt voor science fiction boeken of voor fantasy boeken. Dat bestaat niet. Het is allemaal romans gewoon oud-Nederlandse.
Maar wacht even, nu was je net zo'n goede marketeer dat je denkt, als je ergens een moeilijke Excel-sheet voor moet maken, dan heb je blijkbaar een gat in de markt ontdekt. En nu zeg je, nee, het is er nog niet, dus kan ik het niet maken. Dat is natuurlijk een beetje dubbel.
Nee, want er is een markt voor vergelijkers al in Nederland, dat weet iedereen. Mensen gaan gewoon automatisch naar vergelijkers toe. Ja,
dus als maar toen we met Tigers begonnen, wisten we ook niet dat er een markt voor was.
En met alle respect voor mensen die een Excel-sheet om gaan programmeren naar een website. Dat is wel wat makkelijker om te doen dan een boek schrijven.
Ja, absoluut.
Toen we met Nerds om tafel begonnen, dachten we, maken de appels en peren show.
Nee joh, maak gewoon lekker jezelf. We zijn zo verschillend in de podcast. Dus,
Hey, heb je nog een mooie vraag op de korrel?
Oh, moet ik hem nu stellen? Oh.
Dat mag, je bent aan de beurt. Toch, Floris? Ik ben hier aan de beurt. Ja. Ik heb er ook wel een anders.
Stel jij hem maar. Dat is ook gewoon gemakkelijker als jij hem stelt.
Ja, want ik had wel een inhaker op wat ik net zei namelijk. Ik heb zelf ook een vraag gesteld dit keer. En dat doe ik niet vaak. Maar ik had toch
stellen.
Een mooi...
Oh, ja, een serieuze vraag stellen dan. Wat leuk. Ja, ja.
Dat was de vraag waar ik aan refereerde. Dus stel hem maar. Ja,
een gedachte-experiment voor Reinier. Oké, ik heb twee scenario's voor je. Scenario 1. Het is 2030. De Appels en Peren Show is nog slechts een vage herinnering. T-shirt zie je niet meer op straat en elke sticker is zo faal geworden dat slechts een zwarte ruimte nog vaag te zien is. Weet je wel, de achtergrond van jullie logo is de ruimte.
Ja.
Op geen hostingplatform is de Appels en Peren Show nog te vinden en podcast apps zijn de show allang vergeten. Het is 2030, dus het is een toekomstscenario dat zou kunnen gebeuren. Wat ging er dan mis als jullie er over 10 jaar niet meer zijn? Wat is er dan misgegaan?
Nou, om een heel één specifiek punt dan aan te halen, wat is er misgegaan, dan ben ik gewoon vergeten om de podcast te exporteren naar een goedkoop hostingplatform, waardoor het altijd nog te vinden is. Want ja, als we niet meer verder gaan dan elke maand, wat is het, $15 of zo betalen, wordt ook een beetje gortig op den duur. Maar er is niks misgegaan, denk ik. Nee, we zouden gewoon in 2030 weg kunnen zijn. Omdat, zoals ik net al zei, het is onze hobby. We willen ook daarom expres ook geen adverteermodel erop zitten. Mensen kunnen wel vrijwillig Patreon worden, maar daar geven we niks voor terug. Alleen maar liefde. Dus we hebben er ook geen businessmodel achter. Het is echt puur onze hobby. Dus dan is onze hobby gewoon weggegaan, omdat het gewoon geen hobby meer was. Dat is er dan. Dus is dat misgegaan? Ik zie dat niet als misgaan. Nee, nou, we hebben het mooi en expres
weggeëvalueerd.
Geen doel met de podcast. Ja.
Dus jullie gaan gewoon zitten en je denkt, dit wordt wat het wordt.
Ja, we bereiden het voor. Tenminste, Wietse bereidt wel wat voor. En ja, we hebben gewoon wel een soort van, dat hebben Wietse en ik allebei, dat we dingen wel voor het voetlicht willen brengen. Dus over dingen willen praten waar meer mensen verstand van zouden moeten krijgen of van moeten weten. Ja.
Nou, ik merk wel, ik vind dat heel gek, maar om een of andere reden is, je kent toch wel het idee dat als jij in de VS bent en je hebt een tweepartijenstelsel, als je weet wat iemand van klimaatverandering vindt, dan weet je ook gelijk wat diegene van abortus vindt. Dat zijn gewoon twee dingen gelinkt aan elkaar. En ik heb dat bij de Appels en Peren Show ook heel erg. Bijna elk onderwerp dat jullie aansnijden is op magische wijze interessant voor dezelfde mensen als die andere onderwerpen interessant vinden. Dus een soort type nerd dat de Appels en Peren Show luistert. Dat houdt van Apple dingen, dat houdt van heel filosofische dingen en dat houdt van gekke YouTube rabbit holes.
Ja, het is wel met Apple begonnen, maar ik denk dat we dat al maanden, zo niet, een paar jaar al niet echt heel diepgaand over hebben gehad. Dus dat is er een beetje uit. Maar misschien groeien we ook wel mee met de luisteraars, inderdaad. Dat Apple is ook gewoon minder interessant in deze wereld dan 10 jaar geleden. 10 jaar geleden was Apple veel interessanter in de technologiewereld. Maar we blijven wel op zoek naar wat zit er aan te komen in de technologiewereld. En daar nu al een soort van, een gesprek over opbouwen van wat heeft dat voor impact op de samenleving. En we hebben het een tijd over zelfrijdende auto's gehad. Nou ja, dat is nu ook al sinds 1 of 2 jaar niet meer zo'n hype, omdat de voortgang stokt een beetje. Ja, want 5 jaar geleden was het ook over 10 jaar hoeven we zelf niet meer te rijden. Ondertussen blijft dat gewoon over 10 jaar. Elk jaar.
En als aanvulling op die vraag, het is nu 2030 en de Appels en Peren Show is still going strong met meer luisteraars dan ooit. En een fandom waar je u tegen zegt. En wat waren dan de grootste successen en hoe heb je het zo lang vol kunnen houden? Welke mijlpalen wil je nog bereiken?
Ja, dat is dus waar we eigenlijk nooit over nadenken. Dat is gek, wat voor mijlpalen gewoon,
hebben. Dat is niet hoe mijn brein werkt. Ja, zeker zo'n productiviteitsfiguur als jij.
Nou, maar dat is ook wel door de combinatie Wietse en ik. Dus ik heb het in andere podcasts wel meer met een soort mijlpaal of zoiets. Met een soort toekomstvisie. Maar echt met de Absperen Show, dat dempen we heel erg. Omdat we het gewoon echt leuk willen houden. We doen het voor de leuk. Dat is het allerbelangrijkste. Dus successen voor onszelf zien, dat hebben we gewoon niet voor ogen. Wat was nou het laatste stuk van de vraag? Want dat vond ik ook wel interessant.
Ja, welke heb je hoe lang heb je het zo lang vol kunnen houden?
Ja, dus dat is omdat het ook gewoon, we hebben als doel om het voor onszelf leuk te houden. Is ook een beetje egoïstisch natuurlijk, hè? We doen het niet voor de luisteraar, we doen het voor onszelf. Dat is ook wel een beetje tegenstrijdig.
Ja,
dus het is en altruïstisch, maar ook wel voor onszelf. Dus daarom houden we het nu zo lang vol. En we houden het ook lang vol omdat we er geen wekelijk schema van hebben. Dus daar zijn we in de eerste paar jaar wel mee begonnen. Dat best wel killing. Om met z'n tweeën elke week een show vol te praten. En nu is het gewoon, we prikken een datum ergens 2-3 weken in de toekomst. En als het dan niet doorgaat, nou dan een weekje later. En dat is ook goed.
Nou, dat hebben wij niet echt.
Nee, maar jullie hebben ook een andere dynamiek. Andere samenstelling vaak. Elke keer een gast. Dat maakt het heel wat anders. Ja.
Ja, en ik vind via Skype eigenlijk stiekem. Ja, weet je, met Nerds om tafel zou niet met Nerds om tafel zijn als we altijd via Skype gingen. Hè? Ja. Nu moet het even. En dat is ook prima. Ja. Ik vind het ook wel leuk en gezellig. Maar dit is niet onze eigenlijke dynamiek. Dit is
nee, maar dat zou wel kunnen als je dit elke week zou doen met het vaste groepje. Dan krijg je die dynamiek vanzelf ook wel via Skype. Maar als je elke keer een gast hebt, dan is dat, dan moet je elkaar een beetje verkennen. En dat gaat veel beter als je elkaar in de ogen kan kijken en bij elkaar
en wat
in de ruimte
dus ook
zit.
Echt haak staat op wat jullie doen, is sowieso dat we wekelijk zijn. Maar ook ik ben dus nu recent een dag minder gaan werken bij Tweak. En één dag in de week ook voor met Nerds om tafel. En dat vind ik wel echt. Dat ik denk, ja, holy shit, doe mij meer van die dagen op den duur. Ik heb daar echt wel lol in. We hebben ook wel wat ideeën, want je kunt niet zeggen, hier is meer tijd, maak maar wat moois. Ja goed, wat ga je in die tijd doen? Dus dat wordt natuurlijk de volgende uitdaging. Of alles wat op de call hebben ook echt lukt. Maar damn jongen, gewoon centjes verdienen met de podcast. Ik geniet daar echt met volle teugen van. Dat is echt wat mensen zeggen, van je hobby je beroep maken. Dat is nu wel echt...
En dat zou ik dus ook heel, heel mooi vinden met die andere podcast die ik doe. Om daar geld mee te verdienen. Ja.
Ik gun het je.
Dankjewel. Ja. Nee, ik trek er niet heel hard aan hoor, want ik zie mijn professionele leven als product owner en designer als belangrijker en als een zekerdere vorm van inkomen. Maar zo langzamerhand groeien er wel dingen en dan...
Gewoon af en toe een spijkerbroek kunnen kopen is ook wel leuk, toch?
ja, een kop koffie.
Een kop koffie. Onderaan
heb je na al dit moois zelf nog een vraag op de korrel? Want er zijn nog een heleboel. Hè. We houden het ook nog wel een uur vol. Het kan ook zijn dat je zegt, nou, weet je wat? Misschien Floris nog één?
Ja, ik wil lekker een... als ik mag, dan gaan we gewoon lekker even een beetje een vrije doen. Een Mosretna, ook wel andersom, zegt, waarom is appeltaart zo enorm populair en hoor je weinig over perentaarten?
Nou, je hoort er wel over tartatin. En dat is wel vaak met een peer erin, toch? Zo'n omgekeerde Franse taart.
Dat is een taart op zijn kop. Dus er zit een deeg aan de bovenkant.
Maar dat is vaak een perentaart.
Oh, die ken ik feitelijk eigenlijk alleen als ze met appels. Maar dat zou
echt
kunnen.
Echt? Oh, oké. Nou, ik heb die wel eens als perentaart op. Maar verder rest, hoor je nooit over een perentaart. Ik weet niet. Misschien is appeltaart veel, veel meer Nederlandse cultuur dan peren.
Ja, jezus. Appeltaart is gewoon appeltaart. Dit is toch gewoon een heel simpel antwoord.
Heb je al zo'n perentaart
gehad appeltaart
eigenlijk?
Is appeltaart. Ja, weet ik veel. Ik haat taart. Ik vind het helemaal
peren
lekker.
Zijn vaak zoeter. Dus dat is gewoon te heftig, denk ik, in een taart. Een appel heeft ook een zuurtje.
Ja.
En dat maakt het wat dynamischer in een taart.
Ja, wij kopen ons nu helemaal kapot aan fruit. Omdat als we zoveel thuis zijn en je wil snacken, dan kan je beter een fruitje pakken.
Dus we hebben suiker in, hè? Dus jij kun jezelf heel erg dik vreten met alleen maar fruit. Dat kan
is
gewoon.
Is zo.
Ja, maar bijvoorbeeld gisteravond had ik zoiets van... ik heb wel zin in een snackje. En of ik dan een rol tukjes pak of twee mandarijnen. Toch verschillen.
Ja, je bent ook langer bezig. Dus gedoe joh, de pellen en zo. Ja,
ik zie Floris nu echt voor me als zo'n hele vieze oude man... die daar door zijn dorpje over de dijk wandelt... met zijn wandelstok en zijn regenjas en zo. Nee, ik heb wel zin in een snackje. Dat kan ik echt niet handelen. Dat beeld. Dat lijkt me echt niks.
Bij ons in de vriendengroep is het toch altijd Sophia die roept... snacks.
Ja, die worden vooral in de mond gelegd, maar dat klopt.
Ja, maar ik kan me zelfs maar herinneren dat ik één keer een perentaart heb geproefd. Dus ik denk dat we moeten concluderen dat Reinier wederom gelijk had.
Wat
een appel een zoetje en een zuurtje heeft.
Oh zo.
En een peer alleen een zoetje en daardoor is die wat minder interessant.
Ja, en ik zeg gewoon appeltaart is appeltaart en de perentaart is niet appeltaart. Gewoon stop de klok, bam. Next antwoord. Ja. Appeltaart is gewoon appeltaart. Dat kun je niet aan tornen. Dat is gewoon de enige echte taart.
Ja, oké. Hey Renier, heb jij er nog eentje op de korrel?
Jawel. Heleboel mooie vragen.
Ja, je hebt er nog eentje geselecteerd staan, toch?
Nee, ik heb niks geselecteerd.
Oh, je had van...
Ja, ik selecteer gewoon random dingen.
Oh.
Heb je vragen aan ons? Mag ook, hè?
Ik vind die van Boba wel leuk.
Ja, want nou ja, dat is misschien een hele podcast-technische vraag. Maar jullie hadden natuurlijk best wel een lijstje met gasten waarschijnlijk opgebouwd voor de komende periode. Ik kan me voorstellen dat heel veel gasten dit niet zien zitten, remote of zoiets. Of dat het moeilijk is omdat ze helemaal geen microfoon thuis hebben. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
Nou,
een stukje podcast-achtergrond.
Om eerlijk te zijn, kijk, we hebben dus een mooi Google Docsje. En dat heet beschikbaarheid en planning. Ja. En als je die opent, dan zie je... we zitten nu, als ik even speak... aflevering hoeveel op te nemen?
21.
Reinier Ladan, dus aflevering 151. En ja goed, als je kijkt naar de afgelopen 2 weken... die zijn planningstechnisch al anders gelopen dan we hadden verwacht. En als ik kijk naar wat we volgende week van plan zijn, ja, oké, die is ook wel heel leuk. Maar ja, goed, die kan wel inbellen. Ja, die daarna wordt hem gewoon niet. Dat zie ik gewoon niet zitten.
Dus hoe ziet de met Nurse om tafel eruit in de coronatijd?
Ja, dat lijkt me eigenlijk best wel lastig. Ik hoop dat dit gewoon niet lang duurt.
dat is echt een valse hoop.
Eerlijke zin. Oké, okay, een klein stukje achtergrond. Dat mag je best weten. We hadden een gast gepland staan die best wel verstandig is en ook wel dingen in de zorg doet. En die zei op een gegeven moment, joh, ik woon in Brabant. Het was toen die donderdag voordat alles op slot ging. Mm-hmm. En die zei, joh, jullie snappen toch wel dat we dinsdag niet gewoon in de studio op kunnen nemen. En eerlijk is eerlijk, ik had toen op dat moment zoiets van, nou ja, goed, ik heb hier ook zitten. Maar waarom doe je zo overdreven, man? Ik bedoel,
ik weet niet meer wanneer ik het aan jou vroeg. Dat was 2-3 weken geleden zo. Kan ik parkeren? Want toen had ik al zoiets, ik wil niet met openbaar vervoer erheen. Dat weet ik nu al.
Ja.
Ik zat toen al met die zorgen.
Ja, en ik zal er heel eerlijk zijn. Voor mij viel dat kwartje gewoon wat laat. Dus ik had op dat moment echt zoiets van, oké, die studio's, kleine setting, een paar mensen, daar kun je gewoon heen als je gezond bent, geen klachten hebt, niks aan de hand. En nou ja, goed, daar moet ik natuurlijk nu wel een beetje op terugkomen. Maar als je vraagt, ja, hoe ziet de komende weken eruit? Ja, voor ons best wel kut. Als dit 3 maanden allemaal via Skype moet, ja, dan moeten we wel een nieuwe werkelijkheid gaan verzinnen. Ja, maar ik hoop, als ik heel eerlijk ben, dat er een test komt die ik volgende week kan doen en dat ik daar gewoon in een buisje tuf en dan krijg ik terug, je hebt het al gehad, dus jij bent safe en dan ga ik wel in de studio zitten en dan maken we vanaf daar die podcast wel, want ja, nog een heleboel via Skype. Ik weet het nog niet.
Ik hou er rekening mee dat we dit tot ergens in juli moeten blijven volhouden.
Als er geen vaccin of medicijn is, dan verwacht ik dat het nog wel langer duurt. Ja.
Nou, en in dat geval, weet je, ik denk gewoon op zoek naar gasten die daar ook aan mee kunnen doen, weet je wel. Het is normaal gesproken zo dat we heel zwaar trekken aan die geluidskwaliteit. Nou ja, we klinken nu denk ik vrij aardig, alleen ja goed.
In de studio, hebben alles in een goede microfoon nu.
Ja, in de studio is altijd anders. Als er inderdaad mensen zijn die heel interessant zijn en die we ook kunnen strikken, dan hoop ik dat die zelfs met een iPhone... moet ik het noemen, een microfoontje aan de headset, nog wel een beetje op te pompen zijn. Ik moet dat wel zeggen, ik heb dus net onderweg naar werk heen en terug even naar die Reply All aflevering zitten luisteren waar mensen inbellen. En dan nemen ze dus echt Skype gesprekken op van mensen die echt met hun telefoon staan te bellen.
Ja.
Het klinkt niet goed, maar om eerlijk te zijn, het is wel te volgen. Dus ja, ik denk een beetje hardop. Ik denk dat we sommige gasten even moeten heroverwegen die ik nu zie staan. Ik denk dat we anderen gewoon even moeten kijken, joh, hoe goed kun je het laten klinken? Want ja, als het echt nog langer duurt. Weet je waar ik het meest zorgen over maak? De luisteraars.
Ja, hoeveel?
Ja, we hebben echt een klap van ongeveer een derde gehad afgelopen week in luistercijfers.
Ja, dus dat zag ik ook al aan mijn eigen podcastgebruik. Dat ik sinds, ik werk nu al 3 weken remote, denk ik. Ik heb sinds die tijd misschien, weet ik veel, een uur totaal in de week naar een podcast geluisterd. Terwijl normaal is het 2 uur per dag. Dan zit ik gewoon een uur in het openbaar vervoer heen, uur in het openbaar vervoer terug. En dat is mijn podcasttijd. Ja, en nu heb ik een enorm backlog en ik ga er ook echt wel doorheen van, oké, dit gaat echt niet meer gebeuren. Dit gaat echt niet meer gebeuren. Allemaal weg. En dan nog heb ik een lijst waarvan ik wel zou willen luisteren. Maar ik heb gewoon nu de tijd niet. Terwijl die tijd is er natuurlijk wel. Ik kan gewoon mezelf een uur opsluiten 's ochtends en dan pas aan het werk gaan. Of een uur aan het werk. Maar dat doe je niet.
Bij je.
Nee. Ja, en weet je wat ik ook merk aan mezelf? Dan zie je die lijst en dan denk je, oh, nu heb ik echt even een uurtje. En dan denk ik, alles gaat nu over corona, weet je wel. Dus aan de ene kant heb ik zoiets van, ik wil iets maken dat niet over corona gaat. Aan de andere kant, jezus, mijn hele leven beheert.
Ja, dat is ook moeilijk.
Ik moet ook even mijn ei kwijt, weet je wel. Ik spreek ook niet de hele dag door mensen. Nu spreek ik jullie. Je kunt het ook weer niet negeren.
Ik vind het ook heel raar als ik ineens een podcast voorbij zie komen, een Apple podcast, wat alleen maar over de nieuwe iPad gaat of zo. Ik denk van, jongens, we leven in een andere realiteit. We kunnen niet alleen maar over een nieuwe iPad praten. Dat gaat gewoon niet.
En het is toch is dat ook wel goed.
Ja, en ik denk ook dat het is ook gek om het te negeren. Tegelijkertijd, dit worden geen tijdloze afleveringen. Dat kan haast niet.
Nee.
Ik heb nog een vraag van de luisteraar trouwens, want die komt net binnen, terwijl we eigenlijk nog bezig zijn. Maar het is wel grappig. Het is een vraag van Ruurt. En die vraagt zich af, welke koptelefoon heeft Reinier? En dan ben ik benieuwd of we daar een plaatje van mogen plaatsen achter.
Hoezo? Hoe ziet hij dat dan?
Je hebt een hele hippe koptelefoon.
Nee joh, dit is een Panasonic. Mijn backup koptelefoon die ik altijd op kantoor heb liggen. Ik weet het niet meer hoe dat ding heet.
Ja, ik had een foto gemaakt dat we aan het opnemen zijn.
Wacht even. Mooie... Ja, ik moet hem even afdoen, hè? Even.
Ja.
Reinier is een sukkel.
Hij heeft geen idee.
Ja, dit is een oude Sennheiser van 5 jaar geleden. Nou, oud. Ja, wat is oud? Maar die kocht ik omdat ik die koptelefoon wilde hebben. En hij is inderdaad wit, maar ik wilde hem gewoon zwart. Maar ja, die was uitverkocht. En de witte was wel. De Parelmoer witte was gewoon beschikbaar. Dus daarom heb ik een Parelmoer witte koptelefoon. Dat was een van
gewoon
de...
zoiets van, doe me een goede koptelefoon next. Je hebt niet urenlang YouTube-video's zitten kijken van wat is de beste koptelefoon.
Nee.
Het eerste beste ding besteld dat MKBHD dat aan heeft geraden.
Nee,
dat
ook niet eens. Beetje hip deze heeft ruisonderdrukking. Nee, deze heeft geen ruisonderdrukking, maar was wel mijn eerste Bluetooth koptelefoon. Dat was het volgens mij.
Ja. Hey, Rander, wat heb jij op je hoofd dan?
Ik heb een...
Want jij hebt zo'n geblurred beeld, dus ik kan het de hele tijd niet zien.
Oh ja, een Audio Technica. En dan de, zeg maar, €150 versie. Zoiets. Dat is een Audio Technica. Net niet volgens mij MX-80 of zoiets, weet ik veel. Het is in ieder geval een studio koptelefoon die gewoon lekker vlak geluid geeft. Dus het laat lekker horen zoals het echt is.
Dat heb ik ook. Een,
met allemaal van die mooie equalizers en zo erin.
Ik zet hem even af, kijken of ik het kan laten zien. Ik heb een Sony MDR-V600. Dat is denk ik inmiddels 15 jaar oud. Hmm. Studio monitor, die was toen best wel aan de prijs. Maar hij doet het al 15 jaar fantastisch. Dus,
ik heb ook een Beats... Bij. Zo'n Beats met zo'n nieuwe chip van Apple. Zo'n W1-chip is dat volgens mij. Maar die kan ik dus niet gebruiken met een kabeltje. Want ik wil gewoon, als ik een podcast opneem of een remote call heb... dan wil ik een kabeltje in mijn microfoon om de lag te verminderen. Ja. Maar die kan je dus niet gebruiken zonder dat je ook de noise cancelling aan moet zetten. Terwijl dat vind ik wel irritant als ik met mensen aan het bellen ben... dat ik mijn noise cancelling aan heb. Dan wil ik ook wat nog van de omgeving horen of zo... Dus hij kan alleen maar, als je hem aanzet, die koptelefoon, dan pakt hij ook het geluid op van je kabeltje. En dat doet deze niet. Deze kan ik gewoon nu uit laten staan. En dan heb ik nog steeds gewoon de analoge verbinding. Ja.
Want ik zit nu met mijn Bose's in mijn hand. Mm-hmm. Die heb ik nu niet op, omdat ik het kabeltje niet kon vinden.
Ja, kan je niet uit je koptelefoon halen dan die je nu op hebt?
Nee. Dit is een vaste kabel die hierin zit. Het is nog zo oud dat deze toen nog niet. Ook met zo'n curly twisty ding.
Ja.
Zo, maar het geluid van, deze koptelefoon heb ik nog nooit geëvenaard. Het is echt zo goed. Ja, maar ja, ik heb wel al een keer die schelpen moeten vervangen trouwens. Of tenminste die rubbertjes, die gingen helemaal verpulveren en zo, weet je wel. Ja.
Jongens, heeft iemand nog een weergaloze vraag die echt gesteld moet worden? Of gaan we gewoon lekker tips geven aan de luisteraars? Want dat kan natuurlijk ook, hè? We hebben nog een heleboel mooie tips. Dan kunnen die luisteraars gewoon dat thuiswerken en een beetje die quarantaine doorkomen.
Ja, er zitten ook best wel wat vragen over mijn freelance werk. Maar misschien moet ik daar over een tijdje maar weer voor terugkomen. Hè? Ik ben al een goede backup gast als die al die gasten afbellen. Ik kan gewoon inbellen, jongens.
Ja, dat is wel fijn.
Gelijk. We houden je in gedachten, man. Jij bent gewoon de OG als het gaat om techpodcast op afstand opnemen natuurlijk.
Ja.
Hey, ik zie nog wel een vraag van Bart die een beetje aansluit bij mijn hele... energieverhaal, dus misschien moet ik die even snel beantwoorden. Die schrijft, Floris, ben je als ZZP'er al platgebeld door energieboeren die je super goedkope energie kunnen leveren, maar dan even vergeten te melden dat het zakelijke contracten zijn? Nee. Zijn tweede vraag is, durf je het aan om je energietarieven meerjaar vast te zetten? Absoluut.
Wat is jouw gedachte daarover dan? Meerjaar vastzetten? Want ik ben altijd, ook in mijn werk, als iets voor lange termijn kan of voor korte termijn, maar duurder, zeg maar, of meer investering, dan kies ik altijd voor de korte termijn. Dat heeft me altijd geholpen in...
Ik zie net de energieprijzen dat vastzetten voor langer termijn vaak zelfs duurder is dan eenjarige contracten. En dat vind ik heel gek. En nu degene met wie ik nu overweeg, die rekent hetzelfde. Voor 1 of voor 3 jaar.
Dus dan is het gunstig om het langer vastzetten, denk je?
Ja, dat denk ik. Ik vind het niet eng. Overigens, wij zitten nu al 10 jaar bij deze leverancier waar we nu weg gaan. Dus wij zijn niet zo movig.
Ja.
Lekker, man. Daarmee zijn we aangekomen bij de echte tips voor de luisteraars die we zelf hebben voorbereid. En waar we mensen die quarantaine toch mee in zouden willen sturen. Want je zit daar toch aan vast. En welke tips hebben we voor de luisteraars verzonnen om het leven toch een beetje aangenamer te maken? Dan ga ik beginnen, denk ik, toch bij Reinier.
Oh, dankjewel. Ja, ik laat ze ook zien op de webcam. Kijk, time timers. Ik heb er zelfs 2 op kantoor.
Het zijn gewoon 2 klokken.
Het is een klok. Ze zijn ook hartstikke duur ook nog eens. Maar je kan ze draaien en dan zie je visueel hoe lang de tijd nog duurt. Het is echt gewoon een eierwekker.
Maar pie chart klok.
Het unieke van deze eierwerk is dat je visueel ziet hoeveel tijd je nog hebt door een rode schijf. Die kan je dus, je draait aan de klok en dan wordt de schijf groter, de rode schijf, en dan telt die af.
En die loopt af.
Ja, en die loopt af en dan gaat hij piepen.
Nice.
Dus nu moet ik eventjes het geluid uitzetten, want anders gaat hij straks tijdens de aflevering piepen. En ik heb hem voor kantoor, want ik werk vaak in Pomodoro's. Dat zijn units van 25 minuten waarin je gaat werken en waarin je vooraf bepaalt wat je gaat doen in die 25 minuten. En dan heb je 5 minuten vrij. En dan begin je weer een Pomodoro, zo heet dat. Gebaseerd op de wekkers in Italië die er als een tomaat uitzien, of Spanje, weet ik veel. Nou goed. Wat je daarmee bereikt is dat je heel goed jezelf leert kennen over hoeveel je kan doen in die 50 minuten. Het geeft je een virtuele deadline, wat je wil halen. Dus het is heel erg motiverend als je naar je eigen motivatie kan luisteren in ieder geval. En daar helpen die klokken bij. Maar waar ze ook heel goed bij helpen is thuis, bij kinderen. Kinderen gaan helemaal, die vertrouwen zo'n klok als je zegt van oké, we hebben nu 50 minuten, we gaan dit doen en dan doen we 50 minuten. Als jij dat zegt en de wekker gaat af en ze zitten de game of televisie te kijken, dan worden ze boos op jou. Dan gaan ze zeggen, ja, wat, ik wil nog langer kijken, waarom is het nu al klaar, weet ik wat.
Papa, ik haat je.
Als je het zo'n wekker laat doen, dan heb je nooit gezeur, want die wekker is dan de baas. Die wekker vertelt die kinderen, zo lang heb je om die film te kijken, maar ook om je huiswerk nu te doen thuis, of het werkje te maken, weet ik veel wat. Die klok vertelt het dan, die klok is dan de autoriteit en dat werkt super goed. Nou, dat is mijn tip. Een timetimer. Het is ook nog eens van Nederlandse makelij. Dus steun de locals in deze zware tijden.
Waar kopen mensen die? Gewoon Bob, komt die nog wel
bezorgd? Google,
of?
Google timetimer. Ja, voor mij kan je ze zelfs bij timetimer kopen. Timetimer.com. Even kijken hoor. We zetten het gewoon in de show notes.
Ja, want je wil wel dat het gewoon aankomt, hè?
Timetimer.com. Ja, je kan ze bij
Bob.com. Die Pomodoro's, dat is ook wel een soort van... Ik denk dat het goed zou werken als je niet gewoon op een kantoor zit waar je de hele dag gestoord kan worden.
Ja, ja. Zeker. En dat beschrijft de Pomodoro-methodologie ook wel. Dat als je gestoord wordt tijdens de Pomodoro, dan mag je hem eigenlijk niet onderbreken. En dan noteer je dat ook van, hey, ik ben nu gestoord. En dan kan je aan het eind van de dag ook zien hoe vaak je gestoord wordt. Want je noteert het als je gestoord bent. Ja. Dus dat, je leert wel jezelf kennen als je in de Pomodoro's werkt. En ik doe het ook niet 8 uur per dag. Dan word je gek. Dan voel je echt als een soort robot. Maar zo'n 3-4 uur, echt als je echt iets moet afmaken. Een presentatie of iets moet schrijven. Of documentatie schrijven. Of je bent aan het programmeren. Echte dingen die je op jezelf kan doen. Daar werkt het echt super motiverend voor. Voor mij in ieder geval.
Als ik zou moeten opschrijven hoe vaak gestoord wordt, dan ben ik meer aan het schrijven dan daadwerkelijk werken bij mij.
Ja, want 's ochtends dan heb ik ook wel de drang om natuurlijk nu vooral naar NOS te gaan of naar Twitter. En als ik dan even ik doe één handeling, ik strek mijn arm uit, ik draai aan die knop en dan staat er 15 minuten of 25 minuten en dan weet ik, oké, ik ga voorlopig niet op Twitteren of op NOS.nl kijken. Ik ga eerst mijn werk doen en als die wekker dan om is, dan mag ik eventjes mijn guilty pleasure eventjes bekijken.
Ik vind die 25 om 5 wel slim.
Ja. Ja, die werkt ook heel goed.
Je mag ook 5 minuten eventjes gewoon naar Pornhub. Weet je wel? Je hebt gewoon even iets om naar uit te kijken. Je moet
ik weet niet of dat verstandig is nu met het hele gezin in één huis. Maar het kan.
Het mag. Het mag wel.
Ja, het mag. Zeker. Ja.
Ja. Ja, je stelt zelf de regels. Laten we even wel zijn.
Zeker. Ja. Maar doe dat samen. Met het gezin.
Ja. Wij gebruiken al zoiets trouwens. Zo'n timer.
Ja.
Mijn zoontje die kijkt graag nog even iPad in zijn bed als hij gaat slapen.
Ja.
En dan zetten we samen een timer.
Maar dat doe je op die iPad dan?
Ja, op zijn eigen iPad. Dus dan gaat hij ook op zijn eigen iPad uit. En dan zet hij ook netjes zijn filmpje uit. Ik zet nog wel een tweede timer op mijn telefoon.
Ja.
Want hij weet hoe die bij de timer moet komen. En soms dan ineens is zijn timer... dan kom ik naar beneden en zeg, nou, het is tijd om te slapen. En dan staat er nog 43 minuten. En ik denk, we hadden hem ingesteld op 13. Lijkt me wat veel.
Ja.
Hoe werkt dit? In welke vormgat bevind jij je?
Ja, maar dat werkt wel heel goed. Dus wij gebruiken dat ook al. Ja.
Anders nog tips, Floris?
Ik heb er 2. Eentje. De eerste, Jelle's Marble Runs. Ken je dat op YouTube?
Ja, ik heb van mij wel eens in mijn nieuwsbrief er een keertje. Want ik ontdekte dat ineens. En ik was helemaal mesmerized door die filmpjes. Ja. Super gaaf.
Ja, ik heb ooit zeg maar de hele Chronicles van 2018 of zo, de World Marble Championship zitten kijken van hem. Ik vond het fantastisch. Ja. Het is dus een YouTube channel van Jelle. Volgens mij is het een Nederlander. En ik zag hem nu in een Slack discussie langskomen. Het is gewoon een dude. En die dude die maakt allemaal soort van racebanen voor knikkers. Heeft dan echt super veel knikkers. En die geeft allemaal een soort van namen en zo. Of een typering. Dan noemt hij dit het Orion sterrenstelsel of weet ik veel wat. En dan laat hij die dus tegen elkaar racen over die racebanen die hij maakt. En dan geef je er helemaal commentaar bij. En dat is fantastisch. Ik vind het vermakelijk.
Ja, maar die knikkers die krijgen ook een persoonlijkheid of zo. Want eentje ligt dan heel lang voor. Dat is natuurlijk evident. Als je zo die knikkers laat gaan, eentje ligt ervoor. Maar die redt het niet tot het eind om voor te blijven liggen. En dan komt er iemand die hem inhaalt en zo. Het is echt super gaaf.
Ja, en dan is het...
En dan doet hij in het zand of zo. Of weet ik veel waar hij het allemaal doet. Ja, zeg
maar. Ja, ik vind het echt mooi. Ik vind het vermakelijk. Het kost ook heel veel tijd volgens mij om het te maken voor die dude. Maar die productiewaarde is eigenlijk best wel oké. Okay. Ja. En dat maakt het heel vermakelijk. Dus we zetten een linkje in de show notes.
Maar ik zit dus even te googlen. En die guy is 34, hè? Dit is zijn leven.
Ja?
Maar er zijn meer mensen die marble dingen doen en zo. Het is echt... de hele wereld gaat er voor je open bij dit soort dingen.
Laat me dat linkje even openen.
Knikkers van een bult laten afrollen. En welke knikkeren winnen.
Ja, maar ook Olympics. Hij organiseert Olympics. Hij geeft verslag erbij en zo. Het is echt gaaf.
Spelen. Oh, hij ging spelen bij mij. Even checken, hij heeft 715.000 subscribers ook, weet je wel.
Ja, joh.
Jij vindt echt gekke dingen af en toe.
Zijn laatste filmpjes van een maand geleden, als ik het zo goed zie. En gewoon 365.000 views hiervoor, een miljoen, et cetera. Het is echt niet normaal. Dus het is ook niet echt super niche, maar ik vind het wel heel grappig. Ik heb een tweede en die ga ik heel kort aanstippen. Ik bestel vet veel op Amazon. En ik vind het verzenden bij Amazon, dat duurt al tering lang. Dus doe mij zo'n Prime abonnement. Moet je dus gewoon niet doen. Niet daarvoor. Als je iets anders ermee wil doen wat daadwerkelijk werkt. Weet ik veel, hun video's of audio of dat soort spul. Prima. Maar Amazon verzendt nog steeds vanuit Frankrijk en Duitsland. Dus het is nog steeds taffens traag. Dus 4-5 dagen wachten is nog steeds met Prime ook het geval.
Maar is dat niet nu vanwege de coronacrisis? Dat het al dat verkeer zo langzaam gaat?
Nee, zo weken.
Dat is trouwens niet mijn ervaring, hoor. Kijk, als je dingen bestelt gewoon zonder echt goed op te letten, dan wel. Maar als je van zo'n item met een Prime-logootje erbij, die zijn altijd wel overmorgen binnen. Zeg maar.
Ja.
Maar
er staan en je moet ook opletten.
Heel veel dingen die niet zo'n logootje hebben.
Ja, dat klopt. En je moet ook opletten dat het sowieso door Amazon zelf verstuurd wordt en zo. Mm-hmm. Maar ik had nu een micro-SD-kaartje besteld en heeft gewoon 5 dagen over gedaan. Ja, werkdagen. Ja, dat vind ik niet heel knap, zeg maar.
Nee.
Pittig.
Dus, dat was mijn soort van semi-anti-tip.
Oh my god, Floris. Wat ben je toch goed voor de mensen. Ja, ik heb er ook nog één. En die van mij begint ook een beetje jeukerig. En ik moet even duiden waarom. Er zijn namelijk maar weinig momenten in mijn leven dat ik heb moeten huilen van muziek. En... een van die momenten was toen Black Sabbath het laatste concert gaf. En dat was op Gaspop. En dat ik daar voor het laatst live in leven lijve Paranoid ingestart zag worden. En dat ik halverwege dat nummer met te veel bier achter de kiezen nog één keer kon genieten live Black Sabbath te zien spelen. En ja, dan is Paranoid gewoon het mooie kerstje op de taart. En de andere keer was dat ik Him voor het laatst heb zien spelen. Him is heel lang een van mijn favoriete bands geweest. Het herinnert me ook aan hele mooie fases in mijn leven. En Him heeft in 2017 de aftocht geblazen. En die zeiden, nou, deze band is dus voorbij. Dit was het. Hoofdstuk dicht. En toen ben ik naar Paradiso gegaan. Dat was nog niet makkelijk, want het sneeuwde toen. Dat was die horrorwinter in 2017. Dat je gewoon niet met de trein kon. En met de auto hopen dat je eraan kwam, zeg maar. En het is me toch gelukt. En niemand wilde met me mee. Ik stond er helemaal alleen. Althans, ja, in een zaal vol mensen, maar gewoon alleen. Gewoon tranen langs mijn wangen. Gewoon genieten. Een band... Een punt zien zetten achter een oeuvre en op zo'n manier afscheid kunnen nemen. Tot van de week. Want, wat blijkt nou? De band is wel uit elkaar en ik probeerde ze allemaal nog te volgen en ze zijn allemaal een beetje van de kaart verdwenen. Maar de zanger van die band, Ville Valo, die heeft opeens een nieuwe band. En die heeft opeens een EP in Spotify staan en niemand weet waar dat vandaan komt. Niemand weet waar hij mee bezig is geweest. Niemand weet welke artiesten meespelen in zijn band. Maar nergens op Wikipedia staat het. Ik heb nog weinig informatie kunnen vinden. Maar opeens was er nieuwe muziek en ik luister het en godverdomme wat een kippenvel kreeg ik. Gewoon helemaal weer terug. Het is gewoon een soort perfect samensmelsel van alle muziek die ze ooit gemaakt hebben weer in een nieuw jasje. En dit had ik gewoon nodig. Ik heb gewoon weer even zitten genieten van muziek op een oude manier. Dat ik denk, oh, wat heb ik dit gemist, zeg. Dit is echt, echt mijn favoriete songwriter. En de reden dat ik hier nu best wel een langere laars over maak, is niet zozeer omdat ik het mooie muziek vind en hoop dat andere mensen er ook naar willen luisteren. Nee, de reden dat ik er zo'n langere laars van maak is, ik ging naar kanaal Muziek op onze Slack en ik zet dit neer en ik zeg, jongens, een solo EP van Ville Valo die je compleet terugbrengt naar wat hem op zijn best was, in my humble opinion. En ik kreeg 3 Yeet-icoontjes van Martijn Koetsier, van Galilea en Wouter van der Hoorn. En dit is mijn manier om ze terug te pakken. Fuck jullie, ik geniet ervan. Het is mijn podcast. 5 minuten vermaak. En bijna ik...
Hartstikke goed, Randal.
En dan moeten jullie gewoon even naar luisteren. Ja? Respecteer mijn muziek dan maar gewoon. Zo, bam. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Onze vaste tafelnerds zijn Floris Diemel, Joost Schillevis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randal Pelen en onze gastnerd van vandaag was Reinier Ladan. Reinier, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
Ga maar naar reinierladan.nl. Dat is prima. Daar vind je alles. Al mijn socials en zo en al mijn activiteiten.
Dat domein wordt ooit nog veel waard, jongens. Heel veel waard. Meer informatie over ons is te vinden op mnop.nl. Daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Bijvoorbeeld door het achterlaten van een review in je favoriete podcast-app. En je kunt ook jezelf steunen. En zeker in deze tijden is dat heel belangrijk. Je kunt een hoodie of een t-shirt van ons kopen in onze mooie shop. Er staat ook een link naar ons befaamde Slack-kanaal. En meer dan 1400 nerds gingen hiervoor. En die nerds zijn allemaal nu pubquizzes aan het doen. Hebben jullie dat meegekregen?
Nee.
Afgelopen weekend, afgelopen dag, pubquizzes. Zondag.
Zondag om 8 uur was het, geloof ik.
Adverteren in onze podcast kan via flip@dagenacht.nl. Je vindt onze community kanalen op genaamd MNOT Community ook in elke podcast app. Als je nou patron van ons wordt, dan ontvang je altijd een RSS feed, zodat je reclamevrij kunt luisteren. Dat wil zeggen, wel een melding van de titelsponsor, maar geen ingeboekte advertenties. Toegang tot het Patreon-kanaal op Slack. Extra leuk daar. Vanaf $3 of meer stickers, $5 biervultjes, $10 of meer ben je altijd bij onze live events. Het komende paar maanden alleen niet. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Ciao!
Cheerio.